is Dia de Bonairo. Het is 12 uur geweest. Het is een zaterdag. En dat betekent die combinatie. Nou ja, Dia de Bonairo heb ik niet nodig ervoor. Dia de Bonairo niet nodig. Maar zaterdag in 12 uur. Dat betekent op de klippen op jouw Mega Hit FM. Voor de ene laatste keer. Want we verhuizen naar Mega Classics. Ja. Het is de laatste keer dat ik erbij zit. Het is de laatste keer dat Judith erbij zit. Martijn, die gaat naar Nederland. En die gaat daar op een congres proberen om nog een live aflevering te doen vanuit Nederland.
Ja, met Dick Draaier samen.
Ja, inderdaad. En jij bent werkeloos, hè?
Ik ben een beetje werkeloos, ja. Nou ja, niet helemaal, maar... Mijn dagelijkse werk is inderdaad weg.
Ja, ja en, Martijn heeft 4 jaar lang bijna 1000 keer een bulletin gemaakt over het lokale nieuws op Mega Hit FM. En is daar nu mee gestopt.
Ik ben daar nu mee gestopt.
De laatste heb je gisteren gedaan.
Ja, klopt. Ik heb afscheid van mijn luisteraars genomen.
Ja, jij
als
bent...
die had.
Ja, jij bent nu Koos werkeloos. Het is hard maar waar. Maar dat geeft niet aan hem. Daardoor heb je nu meer tijd voor op de klippen.
Laten we dat gewoon zo stellen.
Dat dus gaat verhuizen naar Mega Classics. Dat we dat alvast hebben gezegd. In ieder geval. Maar nu nog even lol.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de klippen. Mega 101.1.
Bam, bam, wow, bam, bam. Ja, het is het klein orkest met Koos Werkeloos. Het gaat een beetje over jou. Het gaat ook echt een beetje over jou. Want het zegt ook dat computers het werk over gaan nemen. Dat gaat inderdaad gebeuren.
Ik zeg niks.
Jij zegt niks. Maar het nieuws wordt overgenomen door AI. En we zijn benieuwd hoe dat verder gaat. Mocht je afvragen waarom het zo lekker rustig is hier achter ons. Het klinkt zo super rustig. En dat komt omdat we deze keer niet bij Cuba Compagnie zitten, waar natuurlijk het Wilhelminaplein zit helemaal vol met feestgangers voor Dia de Bonairo. En er wordt daar een heleboel herrie gemaakt en we zijn dus maar een beetje uitgeweken. En we zitten hier echt heerlijk in de bries, dat hoor je misschien zelfs een beetje, bij Flamingo Diving. En Flamingo Diving is deel van het hele grote beest dat VIP Diving heet. En de koningin van Flamingo Diving zit hier recht tegenover me. Is Valente van der Stok een echte vuurtoren? Lange benen, rood haar. En quite a sight to see. Hi Valente.
Hi, leuk dat jullie er zijn.
Ja, dat vinden we, wij vinden het ook helemaal top. En jij ook. Ja, je moet eventjes in de microfoon blijven kijken terwijl je naar me kijkt.
Het is een beetje heel raar om naar me kijken. Je moet beleefd zijn naar de luisteraar. En dus naar de microfoon kijken, niet naar degene die praat.
Oké, okay, zal ik doen.
Uit de hoeken van je ogen mag je naar me kijken. Waar de meeste mensen mij zien. jij zit het langste al hier bij Flamingo Diving. Hè? Het is, we zitten hier naast, we kijken uit op Ocean Oasis. Het is heel mooi hier allemaal met wat is dit? Dit zijn palmbladeren, hè, die erop liggen. Het is een beetje Indonesisch doet het aan,
Palapa.
Een beetje hoog.
Ja, Palapa. We zitten lekker onder de Palapa.
Ja klopt. Het is fantastisch. Onder het toeziend oog van baas Jan van Nieuw-Amerongen.
De relatie wordt zeggen Palapa.
Serieus?
Ja.
Oh my god.
Wie zegt Palapa?
Ik hoorde iemand zeggen, ik zit hier onder de Palapa.
Hij was
naar de Botica.
Dat kan. En hij was naar de Botica.
Even een pakje Marlboro kopen en een grappé fuit.
En een fietsen met de toeclips. Ja. En je draagt een sweater. En wat heb je nog meer?
Het is prachtig hier. Het is echt...
Het is heerlijk. En het leuke is, jullie kenden deze plek nog helemaal niet.
Cornetbrief.
Ja,
Cornetbrief, laten we die niet vergeten.
Jawel, ik kende de plek wel.
Ja?
Fred, natuurlijk. Daarom zei ik toen ik binnenkwam, dat heeft onze zuurman toch maar mooi gedaan. Onze Fred Ooms. Mijn Jiddische gabber natuurlijk.
Het is oorspronkelijk inderdaad opgezet door Fred Ooms. Maar eigenlijk kan jij dat beter vertellen, Valente.
Ja, klopt. Ze zijn dit 5, 6 jaar geleden begonnen. Net nadat Ocean Oasis is opgezet. gezet. En,
ze reden dat... al langer rond met een ambulance waar allemaal duikspullen in stonden.
Klopt. Ze reden langer rond met de ambulance. Vanuit de ambulance bedienden ze dan de huizen hier naast Ocean Oasis en bij Punt Vierkant. En toen Ocean werd opgezet, toen kregen ze de vraag van... Hey, zouden jullie het niet leuk vinden om te gaan vestigen... onder de Palapa naast Ocean. En dat vonden ze hartstikke leuk. Dus dat zijn ze toen gaan doen met z'n tweeën. Ja.
En, maar hoe ben jij er dan bij gekomen?
Nou, toen vrij kort daarna is hun zoon is naar het eiland gekomen om hun te helpen. En kort daar weer op ben ik naar het eiland gekomen. Eerst aanvankelijk voor een stage en daarna blijven plakken. En dat klikte goed. En nu inmiddels zijn we 4-5 jaar verder.
En het is verkocht aan VIP. VIP heeft nu, het is onder dat grote dak. En jij bent hier blijven zitten. Dus jij bent eigenlijk gewoon de queen van flamingo diving nu.
Ja, inmiddels wel.
De zeemeermin.
De zeemeermin.
Ja, zeker. Ja. Nou ja, Valente, ik heb net even
een
met haar zitten
Ariel,
praten.
Want als jij deed de intro. Het was trouwens een week geleden Red Hair Day, International Red Hair Day. Heb je daar ook aan meegedaan?
Nee, ik heb het niet meegekregen. Ik weet wel dat ze het doen.
Ja, zeker. En als ik dan denk, oké, dat is een mooie aankondiging van deze prachtige dame. Maar als ik dan de link leg met water en zee en oceaan, dan kom ik weer op Ariel. De zeemeermin.
Ariel.
Ja, Ariel.
Precies. Ja, toch?
Nee, we hebben hier natuurlijk echt een grandioos uitzicht. En ik hoor ook heel vaak, je hebt een van de mooiste kantoren die ik ooit gezien heb. En dat is inderdaad waar. Ja. Want je hebt hier echt een prachtig uitzicht, Oceanfront.
Ja, het is prachtig. Maar ja, af en toe is het ook wat minder gezellig. Hè? Want ik had het met jou erover. Jij hebt al verschillende malen die Amerikanen hier voorbij zien varen.
Klopt. Vorige week, ik denk was het vorige week dat we het hierover hadden?
Al 2 weken volgens mij. Ze hebben, 4 dagen geleden of zo, hebben ze voor het eerst met de Amerikanen hebben 5 oorlogsschepen en een submarine hebben ze in het water liggen hier. Om Venezuela een beetje te bedreigen. Maar ze hebben een paar dagen geleden hebben ze echt een schip met 11 man gewoon opgeblazen. Waarvan zij zeggen dat het smokkelaars waren, maar... I don't know.
Ik hoor nu alweer geruchten dat daar dus ook een aantal dat ze een aantal vissers hebben gedwongen om die boot beschikbaar te stellen. Die waren ook in die boot. Dus die zijn dus nu ook dood.
Ja, en die... Ja, die
als dat waar is, hè, dat verhaal.
Die zouden dus gedwongen zijn om met een boot te gaan varen. Ja, dat is het dus. Terwijl, we hebben hier gewoon een kustwacht. Die kunnen gewoon zo'n schip aanhouden. Die kunnen die
helikopters met bewapende helikopters... waar schutters achter zitten die zo goed kunnen schieten... dat ze dus alleen maar de motoren kapot schieten.
Ja, ik vind het een rot woord, maar moord eigenlijk.
Maar goed, jij ziet ze dus.
Nou, ik heb vorige week inderdaad een en ander zien varen vanaf hier. Kijk, wat het was, dat kan ik natuurlijk niet identificeren. Daar ben ik geen kenner in. Maar inderdaad heb ik schepen hier voorbij zien varen. Ja.
Maar ja, goed, er varen hier ook Nederlandse oorlogsschepen. De Friesland vaart hier rond en er komt binnenkort een andere voor in de plaats.
Maar dat weet je. Als je gaat googlen kun je dat vinden. Want we weten precies wie wat waar vaart. Maar dan weet je wel. Want we krijgen altijd een aankondiging van dat zit nu in onze water.
Maar goed, als je hier een schip voorbij ziet varen, dan kan het inderdaad ook een Nederlands schip zijn.
Mm-hmm, dat is waar. Dat is
absoluut.
Waar.
Ik stel voor dat ik nog een plaatje draai. En dan gaan we eventjes serieus de nieuwslijst in.
Ja, want we hebben heel veel gasten vandaag.
We hebben heel veel gasten vandaag. Maar Valente blijft vooral zitten.
En Valente, ontzettend fijn dat we hier mogen zitten.
Ja, heel erg bedankt. Leuk dat jullie hier zitten. Nou, ik vind het een leuke plek zo voor jullie.
Ja, absoluut. Nou ja, en dan gebeurt er weer eens wat hier aan die grote tafel die je hier hebt. Die is meestal, als ik hier kom, is hij leeg voor mij. En staat er alleen een kop koffie voor me.
Er staat altijd een kop koffie klaar. En ik ben blij dat die leeg is als je hier bent. Want dat betekent dat onze mensen allemaal lekker in het water liggen.
Precies.
Ja,
precies.
Dus je hebt altijd een goede timing voor je koffie.
Ja, nou, dit is ook een prima plek. Ik vind het ook een veel betere... we hebben hier 2 van die grote spoelbakken. Maar die zijn lekker diep. En je ziet overal dat die spoelbakken steeds ondieper worden. En hier kan ik gewoon lekker nog mijn spullen in doen. En lekker flink onderdompelen.
Ja, en we zitten goed op de goede weg ook, hè, naar het zuiden.
Ja,
zodra jij terugkomt, heb jij je spullen lekker gespoeld.
Ja, en ik woon in Belnem, dus ik hoef niet meer de stad in te rijden. Dus dat is ideaal, helemaal ideaal. En iedereen mag die spoelbak gebruiken.
Absoluut.
Na deze reclamespot
ga ik even een plaatje draaien. Ben je morgen vrij?
Ja, ik ben morgen vrij. Klopt.
Nee, dat is de titel van deze plaat. Ben je morgen vrij van de Bankzitters samen met Ronnie Flex. En hij klinkt zo. Zo, ja. De Bankzitters samen met Ronnie Flex. Ben je morgen vrij?
Wij zijn ook bankzitters hier.
Wij zijn nu. Ja, jullie allemaal wel. Ik ben de enige met een stoel.
Wij zitten hier allemaal op de bank. Zijn. Ja, maar die bank is fantastisch.
Ja, vind je wel?
Ja, ik vind het prachtig.
Want daarnet was je erover aan het klagen.
Nee. Ik werd netjes geholpen om die loeizware bank naar voren te tillen. Want wij zeggen ook net tegen onze gasten. Je bent verliefd op de microfoon. Ga hem kussen. Ja, ik ben een klein meisje. Dus als dan die bank heel ver staat, dat gaat niet worden. Dat zo. Ja. Ik vind een fantastische bank.
Ja, dus die moet zo dicht mogelijk bij de microfoon zitten. Alsof je hem bijna kan kussen. Ja. Ik heb een baardje en ik voel echt de haartjes er tegenaan. Zo.
Kijk,
en dan heb ik zo'n mooi. Dan krijg ik vanzelf zo'n mooie warme stem.
Oh my God. Dat is
dan de stemmen zijn iets minder warm dan anders. Want ik heb heel veel lage tonen eruit gehaald om de wind een beetje weg te halen.
Nou, ik heb nog wel wat hoor. Geen probleem.
Ai, ai, ai.
GGD, dat staat voor Giga Gezellige Dames. En er zitten er twee van hier aan de tafel.
Ja, goed hè.
Hallo, wie zijn jullie en waarom?
Ja, goedemiddag. Mijn naam is Anesti Pekeur. Ik ben een medewerker van GGD. Bonaire.
Goedemiddag, mijn naam is Simone Rinks. Ik ben ook medewerker bij GGD Bonaire. Voorheen ook bekend als Salubridad Publico, publieke gezondheid.
Zo, dat heb je uit je hoofd geleerd. Ja. Dat had je al helemaal bedacht. op de radio, eerste keer op de radio, ik weet niet hoe ik het moet doen. Nou, gewoon in de microfoon praten. We zitten hier gewoon gezellig aan deze tafel een beetje koffie te drinken. Jullie hebben ons gevraagd om hier te komen, omdat je wat te vertellen hebt.
Ja, we zijn hartstikke druk bezig met het promoten van de Kindmonitor. Het is een leefstijlonderzoek voor kinderen tot en met 12 jaar. We zijn afgelopen maandag in september live gegaan. En het zal duren tot en met 15 oktober. En afhankelijk van de respons kunnen we het ook verlengen.
Ja, maar wat is het?
Het is een leefstijlonderzoek, zoals ik heb gezegd.
Een onderzoek?
Het is een onderzoek, ja. Naar de leeftijdsgewoontes van kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dus deze vragenlijst, dit is een online vragenlijst, anoniem. Die moet de ouders wel het gaan invullen voor hun kinderen. En ons laten weten hoe ze de opvoeding van hun kinderen ervaren op verschillende leefgebieden.
Juist, en de vragenlijst bevat vragen over voeding, over beweging, over slaap, beeldschermtijd, maar ook over het sportaanbod op het eiland of buitenspeelmogelijkheden in de buurt. En het is erg belangrijk dat ouders en verzorgers deze vragenlijst gaan invullen. Hoe meer ouders deze vragenlijst invullen, hoe nauwkeuriger onze data wordt en hoe effectiever ons beleid ook kan worden.
Maar het is dus de bedoeling dat ouders invullen, niet de kinderen?
Nee, echt de ouders en de verzorgers.
Heb je al wat binnen of niet?
Ja, we zijn maandag gestart. We hebben een goede start gemaakt. Dus ik wil ook alle ouders die het al hebben ingevuld bedanken. Maar het is ook nog belangrijk dat als je het nog niet hebt ingevuld, dat je het nog gaat invullen. Dit kan ook op verschillende momenten als je meerdere kinderen hebt. Je kan bijvoorbeeld vanavond voor het ene kind de vragenlijst invullen. En morgenochtend voor het andere kind. En morgenavond weer voor een ander kind.
Dus als elk kind heeft zijn eigen vragenformulier.
Juist, ja.
Ja. Voor ieder kind heeft hij het duur van 10 tot 15 minuten. Maar gelang je wel de vragenlijst invult voor elke kind, dan wordt het makkelijker ook. Dus het kan minder tijd.
Ja, als je over de eerste nadenkt, dan denk je, dan ga je al gauw vergelijken met de andere. En dan weet je eigenlijk het antwoord al beter.
Ja, precies. Ja, inderdaad.
Is er al iets, heb je al iets gezien waarvan je denkt van, dit is anders dan dat ik dacht dat het zou zijn?
We hebben nu nog niet de resultaten geanalyseerd. We hebben wel natuurlijk gekeken of alles goed binnenkomt. En
Dat geeft klopt, toe, maar je hebt er best wel een beetje in gesnuffeld.
Ik heb er wel een beetje in gesnuffeld, maar ik ga daar nu nog geen uitspraken over
doen. Oké, dus je hebt niks verrassends gezien nog. Tot nu toe zie je dat een beetje en ik denk, nou, dit is wel oké. Er is geen enkele ouder die zegt van, ja, mijn kind houdt alleen maar van spelen met explosieven, wat nu?
Dat geeft ouders wel aan, inderdaad.
Nee, maar hartstikke goed dat jullie dit doen. En als dit nou klaar is, dan gaan jullie dit analyseren. Maar wat ga je er dan mee doen?
Ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat dit in een lab belandt en dat er daarna nooit meer naar wordt gekeken.
Nee, dat gebeurt vaak genoeg op het eiland.
Helaas.
We hebben veel laderuimtes.
Nee, de resultaten van dit onderzoek die vormen echt een belangrijke basis voor ons beleid voor gezondheid en jeugd.
Ja.
Waar vind je, er zijn nu luisteraars. Ik wist hier ook helemaal niks van, maar dat is ook logisch. Ik heb helemaal geen kinderen meer in de leeftijd van 0 tot 12. Maar ik zou me voor kunnen stellen, jullie hebben dat gedaan via de basisscholen of via. Want hoe is het bij de ouders terechtgekomen?
Via verschillende kanalen. Inderdaad, via scholen, Acceso.
Stoppen? Ja? Zijn we eruit?
Muziekje.
Nou hoop ik dat. Als het goed is, zitten we er nu weer in.
Ja, zijn we terug. Dan ga ik even terug naar de vraag die er was. Namelijk, hoe hebben jullie al die kinderen bereikt?
Ja, we hebben de scholen benaderd. Zij zijn ons heel hard aan het helpen. Om via de oude portaal dit te verspreiden. Acceso, die heeft ook bereik via de ouders van 0 tot en met 4 jaar. En die kunnen dat ook aan de ouders verspreiden. Via de kinderopvang wordt dit ook verspreid. En via onze website kunnen ze dat ook bereiken. En via onze social media pagina van OLB.
Het begint te waaien.
Ja. En daarnaast krijgen we ook hulp van enquêteurs. En die helpen ons bij het assisteren van het invullen van de vragenlijst op locaties. Dus zij zijn bij evenementen. Ze zijn op dit moment te vinden in Playa, omdat daar nu Dia de Bonaire is. Maar ze zullen ook aanwezig zijn bij bijvoorbeeld sportevenementen of andere evenementen waar die toegang bieden tot ouders met jonge kinderen.
Ja. Wat is jullie eigen visie over sommige van deze onderwerpen? Zijn er genoeg sportmogelijkheden voor kinderen wat jou betreft?
Inderdaad. Deze vraag was ook tijdens de jeugdonderzoek die we hebben gedaan in 2023. Voor kinderen van 13 tot en met 17 jaar. Zij gaven dit ook aan. Dat er niet genoeg verschillende sporten zijn. Verschillende sportaanbod zijn op het eiland. Dus, maar we willen dit ook weten vanuit de kleinere groep.
Ja,
dus
natuurlijk.
Van 0 tot en met 12 jaar. En met deze informatie kunnen we met de desbetreffende organisatie in gesprek gaan om te kijken hoe we dit wel attractiever kunnen maken voor de kinderen.
Zijn er sporten die je kunt noemen waar echt vraag naar is al? Ik heb begrepen dat we heel lang helemaal geen hockey hadden. En ik heb ook begrepen dat we sinds kort wel weer een hockeymogelijkheid hebben. Zijn er nog meer sporten?
Nee,
die genoemd worden?
Niet dat ik uit mijn hoofd kan.
Ik denk dat het misschien niet zozeer is het aanbod als wel bijvoorbeeld bereikbaarheid en betaalbaarheid. Ik denk dat als je gaat kijken voor de schaalgrootte en als ik terugkijk en nu is er best heel veel te doen. Maar hoe kom je daar? Want veel kinderen gaan na schoolse opvang. Dus hoe kom je daar? Ik denk dat dat probleem nummer 1 is. 2, inderdaad, hoe kun je het betalen? Ik denk dat daar ook heel erg naar gekeken moet worden. Want er is, als je kijkt naar een gemiddeld klein plaatsje in een Nederland of in whatever, er is best wel heel veel te doen. Net wat jij zegt, hè? Je kunt hockeyen, je kunt tennissen, je kunt paardrijden, je kunt zwemmen, je kunt badmintonnen. Nou, van alles en nog wat. Atletiek. Maar hoe kom je daar en hoe kun je het inderdaad betaalbaar houden? Hè, hoe groot zijn de potjes? Misschien van de organisaties, stichtingen zelf. Hè, die zeggen van oké, wij reserveren, want we zijn een goedlopende stichting. Ik weet dat ik heb lang les gegeven bij wat nu dan SPAP heet. En ik heb heel vaak gezegd van laat mijn salarisje maar zitten. En ga daar dus inderdaad kinderen voor naar les laten komen die het anders niet kunnen betalen. Maar goed, dat kon ik doen, want het was mijn hobby. En toen vond het gewoon leuk om te doen.
Oh. Wat is er aan de hand, jongens?
Nou, we denken dat we er weer in zijn.
Ja, we zijn weer terug.
Oké, okay, nou, dat is fijn. Maar nu ben ik wel vergeten wat de laatste vraag was die we gesteld hadden.
Ja, ik ook.
Nou, dat was eigenlijk niet zo'n vraag als dat ik wel inging op de opmerkingen. Want jij vroeg van, oké, is het aanbod genoeg? En jullie zeiden van, ja, weet je, nou, dat weten we eigenlijk nog niet zo. En toen ben ik daarop ingehaakt, omdat ik zei dat ik zelf, maar goed, dat is het. Wat ik vind en denk. Dat het aanbod eigenlijk best wel uitgebreid is voor als je kijkt naar Bonaire. Maar dat inderdaad, hoe kom je daar vanuit een kinderopvang, et cetera. En hoe hou je het betaalbaar? Dat is denk ik wel iets.
En dat is ook een vraag die wij ook stellen in de vragenlijst. Van, is er een sport die je kind graag zou willen doen, maar die op dit moment niet doet? En als ouders dan een sport invullen, dan krijgen ze de vraag van wat is dan de reden waarom
heel
het kind
slim
de sport op dit moment niet doet.
Ja.
Het kan zijn dat de sport te ver weg is of dat het op een tijd is die onhandig is. Of, ja.
Of het is een kind net zoals ik was en heeft een hekel aan sport.
Ja, dat kan ook.
Die heb je natuurlijk ook.
Ja, dan hebben we gelukkig tegenwoordig een geweldige bibliotheek. Waar je ook echt ontzettend goed kan vertoeven. Nou, ik vind het een heel interessant onderzoek. Het is in meerdere talen, ga ik vanuit?
Ja, het is in vier talen.
Okay,
Nederlands,
super.
Engels, Spaans en Papiament.
Okay, dus en als mensen nu dan thuis zitten en denken, okay, ik ga even nog niet feest vieren vlak voordat ik feest ga vieren, want dat moeten we vandaag denk ik zeker wel met z'n allen doen. Die lijst, je zegt als je naar Facebook gaat, publieke gezondheid, staat die daar bijvoorbeeld?
Ja, staat
Facebook
op
van het OLB.
OLB en ook op
de website van het OLB. Onder de nieuwsberichten.
Ja, als je dus zelf nog niet die vragenlijst hebt gehad, dan als die jou nog niet bereikt heeft, dan kun je hem zelf bereiken door daar te kijken.
Ja, en er zijn ook op verschillende plekken in het openbaar posters en flyers waarbij je ook een QR-code kan scannen om de vragenlijst te kunnen invullen.
Dat zou toch heel wat lijsten moeten opleveren. Hoeveel kinderen hebben we op het eiland van die leeftijdsgroep?
Ongeveer
weet je dat?
4200.
Ja, nou, 4200 van die lijstjes. Ik kreeg een prettige wedstrijd.
Nou ja, dat zou heel optimistisch zijn, maar ook heel mooi.
Ja, nou ja, je draagt een leuk t-shirt waarop staat kindmonitor. Ik durf te wedden dat alle kinderen gillend wegrennen zodra ze jou zien lopen met het shirt. Maar ik neem aan dat de enquêteurs allemaal zo'n shirt aan hebben.
Ja,
dat je ze daaraan herkent.
Ja, ja, de enquêteurs die op de evenementen staan, die kun je herkennen aan het t-shirt.
Ja, dus die kunnen ook nog aangesproken worden.
Zeker, zeker. En als je nog extra assistentie nodig hebt, hebben we ook een inloopmoment op donderdag 11 september van 2 tot 6 bij ons op kantoor. En op 25 september van 2 tot 6.
Hey, en ik kan me voorstellen, jullie gaan data verzamelen, je gaat je data analyseren. Wat heb je voor jezelf in gedachten? Wanneer zou dan de eerste keer zijn dat je er dat wij als zeg maar burger er iets van terug gaan horen?
Ja, we krijgen hierbij hulp van het Mulier Instituut. Dat is een instituut in Nederland dat ons helpt bij deze vragenlijst. En ook bij het maken van het rapport. En de verwachting is dat we in het eerste kwartaal van 2025 de resultaten en het rapport
26.
van 2026 de resultaten hebben en het rapport. En dat we dat dan ook kunnen delen met iedereen.
Slim. Ik ben natuurlijk ondertussen heel even naar jullie website gegaan. Tenminste, ik zit nu op de site van Openbaar Lichaam. Ik heb even Nederlands uitgekozen.
Daar knalt ons internet er zeker uit. Omdat jij de hele tijd zit te surfen hier.
Nee, ik zit dus absoluut niet op internet. Publieke gezondheid. En dan zie ik van alles en dan heb ik allerlei keuzes. En dan gaan we het uitleggen. Dus dan ga jij nu even laten zien op welk
knopje
naar
de hoofdpagina bonairegolf.com.
Daar ben ik.
En dan kun je naar beneden scrollen. Daar zijn nieuwsberichten.
Aha. Dus dan gaan we dus niet naar direct kiezen voor publieke gezondheid, maar naar de officiële pagina. Kijk, en die is even belangrijk.
Juist.
Dus je gaat naar de officiële pagina van Openbaar Lichaam Bonaire.
Ja, dat is Bonaire.
Zonder eerst te kiezen. Juist.
Dan ga je naar de nieuwsberichten.
Mm-hmm.
En dan klik je op meer nieuwsberichten. En dan vind je een artikel over de kindmonitor.
Kijk.
En daarin staat de link.
Kijk, want dat is inderdaad wel even belangrijk. Want als mensen dus net als ik denken slim te zijn om direct naar het hokje publieke gezondheid te gaan, dan vind je het dus niet.
Nee.
In alle eerlijkheid had ik al... Nee, helemaal niet. Maar ik had het eigenlijk al geprobeerd. En toen dacht ik, oké, maar die vraag ga ik stellen. Maar ik dacht, voordat ik nu door het ijs zak... en dat het daar wel te vinden is. Maar goed, we hebben het nu samen gedaan. Je gaat gewoon naar de website, gewoon het openbaar lichaam Bonaire. Super.
Ja.
Ik ben heel benieuwd.
Nou, ja, wij ook.
Wij ook. Want als we dit informatie wel krijgen, het is heel belangrijk. Want zo kunnen we weten wat de behoeften zijn vanuit de samenleving. Om betere beleid te kunnen maken voor die doelgroep.
Precies,
eigenlijk.
Precies.
En er zijn wel meerdere, eerdere onderzoeken wel gedaan in het verleden. En van daaruit zijn er verschillende programma's wel uitgevloeid. Naar hun behoeftes. Dus bijvoorbeeld de programma's voor fruit. Want fruit en groenten zijn heel duur op het eiland. Dus tegenwoordig krijgen alle kinderen op de basisscholen wel fruit in het ochtend. Dus,
ja, dat vind ik al een flinke verbetering, hoor.
Ja. En water ook. We hebben verschillende, op verschillende plekken wel watertappunten geïnstalleerd. Zodat het wel beter te vinden is... voor de kinderen en voor iedereen eigenlijk op Bonaire.
Ja. Hebben ze gegeten tegenwoordig als ze binnenkomen?
Sorry?
Hebben de kinderen gegeten als ze de klas binnenkomen?
Ze krijgen die fruit in de ochtend. Dus als ze niet gegeten hebben, dan krijgen
dan ze
wel iets.
Dan hebben ze in ieder geval dat. Ja. Oké. Helemaal goed. Dankjewel dat jullie er waren. Ik hoop dat mensen die nog niet in aanraking waren gekomen met het formulier... dat nu wel weten te vinden. En meten is weten. Dus goed werk. Juist. Ik wens jullie heel veel succes.
Hartelijk bedankt.
Ik ga weer aan een plaatje, denk ik, toch? Het is 16:15.
Een goed plan.
Als jij dat een goed plan vindt. Dan vraag ik Valente, wat vind jij van Jongens zonder Geld?
Ja, ik denk dat er wel een mening over is. Helemaal in mijn leeftijdscategorie.
Dat heeft dit liedje ook hier zo. Het is van de Disco Lines, samen met Tinasha. Het is de hoogste binnenkomer in de Nederlandse top 40 deze week. En het heet No Broke Boys. No, dus No Broke Boys. Disco Lines samen met Tinash. No Broke Boys. Ik vind het wel een leuke plaat eigenlijk.
Ik moet daarover even zeggen, Simone is mijn buurvrouw.
Oh, Simone is jouw buurvrouw.
Kijk.
Oh. Dus daarom werd het de hele tijd geknipoogd daar.
Ja.
Ja oké, ik begrijp het. We zijn dus weer terug. We hebben dus heel veel gedoe gehad dat wij dachten dat, dat de stream eruit was. En dan was hij dat niet.
Nee, want de verbinding die ik heb om de computer in de studio te kunnen bedienen... dat is via een speciaal programma, op afstand bedienen. En die heeft geen buffer, dus als er een klein storingje in zit... dan klapt dat eruit. Maar de stream die waar we de audio over gooien... heeft 12 seconden buffer, dus die loopt door.
Dus we hebben 2 keer hebben we in stilte om ons heen zitten kijken... terwijl we gewoon on-air waren.
On-air waren.
Nou ja.
Totdat rond ingrepen en daar dus muziekje in opzetten.
Ik hoop dat ik geen stomme dingen heb gezegd.
Maar wat wel heel leuk is, is dat wij dus... wij denken dan dat we vandaag niet zo heel veel luisteraars hebben. Maar we hebben dus wel
degelijk... Stroomde de berichten binnen.
Ja, dus berichtje stroomde binnen. Dus dat is dan wel
echt heel erg grappig. Dat doet ons wel heel goed. Want we hebben
het is goed voor ons ego.
Ja, dat is toch echt wel mensen naar luisteren.
Ja. Jongens, wat doen jullie? Waarom ben je niet op die band?
Maar dat kijk, weet je, degene die natuurlijk onze luisteraar zijn, die hebben waarschijnlijk minder behoefte aan allerlei kinderactiviteiten. En die liggen nu misschien een beetje chill in de airco. En dan gaan ze, hoop ik, vanavond wel leuke dingen doen. Want
ja,
is genoeg
natuurlijk.
Te doen.
Vanavond wordt het natuurlijk helemaal feest.
Ja.
Maar jongens, als ze er echt uitklappen, alsjeblieft.
App ons. Ja, stuur een appje.
Laat het ons weten, want dan kunnen we stoppen met radio maken. En kijken hoe we weer on-air kunnen komen.
Nou ja, misschien stoppen we dan juist helemaal niet. Want dit is voor jullie en vooral voor Martijn is dat dan echt werken. Werk aan de winkel. Als dit gebeurt, is er echt werk aan de winkel.
Ja, wij zitten hier.
Wij zitten hier een beetje te kleppen.
Ik zie Valente daar staan.
Is dit wel even zweten.
Valente, ik lust er nog alleen hoor. Kom
echt
maar
zweten.
Laten we even kijken over nieuws. De Rijksvertegenwoordiger. Daar wordt heel veel over gepraat. Willen we er wel één? Willen we er niet één? We hebben nu jarenlang een tijdelijke, een waarnemende
Rijksvertegenwoordiger gehad. Tilbert als... als Isabella. Ja. Dat was de laatste echt werkelijke Rijksvertegenwoordiger. Toen is Jan Helmond de waarnemend Rijksvertegenwoordiger geworden. Dat is hier volgens mij langer geweest dan Gilbert de echte Rijksvertegenwoordiger.
Ja, ja, ja.
Net zoals mijn vader, die komt tot ontdekking dat hij langer nu in pensioen is dan hij ooit gewerkt heeft.
Ja, dat krijg je als je oud genoeg wordt.
Ja. Hij is 103 en hij is nu 42 jaar met pensioen, want hij is met vroeg pensioen gegaan. En hij heeft 41 jaar gewerkt.
Ja, heel mooi. Heel mooi.
Maar goed, terug over de Rijksvertegenwoordiger. Moeten we er wel één hebben, moeten we er niet één hebben? Er is nu besloten dat we er wel één zouden hebben, nieuwe stijl. Maar ik lees hier dat... niet iedereen op de BES daar even blij mee is.
Nou ja, sowieso. Iedereen was er mee eens op de BES. Inclusief de voormalige staatssecretaris Alexander van Huffelen. Waar we veel grapjes over hebben gemaakt. Maar dat was wel een van de beste staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties die we gehad hebben. Laten we dat eventjes wel vaststellen.
Ja.
Eentje die er... Die echt wat deed.
Ja, ik zit hier heel hard te knikken. Ja, dat zien jullie natuurlijk niet. Maar daarom van nadenken, oh ja, ik zit te knikken. Dacht ik, toch maar even een ja ertussendoor.
Dus, en daar werd dus gezegd van, jongens, eigenlijk is die staatssecretaris, die Rijksvertegenwoordiger een soort betutteling. Een rare brug tussen Den Haag en de besturen op de eilanden. Een positie die in feite per definitie in een spagaat zit. En er was dus de... Ik zeg niet dat dit mijn mening is. Ik zeg dat dit gezegd werd. Laat ik even daar duidelijk in zijn. Toen was er afgesproken van dat de functie van de Rijksvertegenwoordiger... de functies van de Rijksvertegenwoordiger verdeeld zouden worden... tussen de gezaghebber en de staatssecretaris. En dat de Rijksvertegenwoordiger gewoon tussenuit ging. Toen viel het kabinet Rutte 4... en kwam PVV aan de macht met de heer Zoltzabo. En die zei van, nou, daar wil ik nog eens een keer goed naar kijken. En die kwam al heel snel met de mededeling van die Rijksvertegenwoordiger. Die moet wel blijven. Want die moet toezicht gaan houden op goed bestuur.
Oké. Okay.
Meneer Zoltzabo is ondertussen ook alweer vertrokken. Daar zit nu iemand van de BBB.
Een weglopend bestuur, is dat...
Ja, ik vind het echt knap dat de schoof dubbeldimensionair is. Dat,
ja, nou ja, dat heeft de geschiedenis mee geschreven.
Ja, maar goed, er zit nu een BBB'er. Die blijkt dus dezelfde mening te hebben met het restantje van de kabinet Schoof. En nu, omdat dat nu de wetten die daarover gaan en dat regelen... de Wolbes en de Finbes... zijn nu weer in internetconsultatie gegeven om de veranderingen die daarin gemaakt zijn, dus weer dat je daar als burger daarop commentaar op kan geven. Dat is tegenwoordig de wettelijke regeling dat je als burger altijd op nieuwe wetten commentaar kan geven.
Het is jammer dat ik dat nog niet wist, want ik heb wel wat commentaar hier en daar.
Nou ja, er is een speciale website voor. Dat je daar alle wetten die voordat ze naar de Tweede Kamer worden gestuurd, worden dus ter internetconsultatie gegeven. En dan kan je daar dus als... En er zijn van de nieuwe wetten BES, Wolbes en Finbes, maar op dit moment 3 mensen die daarop gereageerd hebben. Dus ik kan iedereen aanraden, ga naar die website en ga dus, als je daar commentaar op hebt, geef daar commentaar, lees het.
Wat is die website?
Hele goeie, ga ik zo opzoeken voor je.
Ja, dat gaan we...
Okay, het heeft iets met internetconsultatie in Nederland te maken, maar dat gaan we zo even opzoeken. Maar in ieder geval, nu blijkt in die nieuwe tekst wat de functie van de nieuwe Rijksvertegenwoordiger wordt. Dat is inderdaad een controleur. Het was een functie die tussen de twee in zat, een soort brug. Het wordt nu een politieagent van Den Haag.
Ja, dus die gaat ingrijpen als het OLB iets doet wat hem niet aanstaat of zo.
Internetconsultatie.nl.
Zo echt makkelijk.
Internetconsultatie.nl. Daar kunnen we eventueel commentaar geven op nieuwe
op
plannen.
Alle wetten.
Alle wetten. Ook die gewoon naar Nederland... Niet alleen Wolbes, Finbes, maar ook...
Alle wetten die nog niet naar de Tweede Kamer zijn gestuurd... die wel goedgekeurd zijn binnen de ministerraad... worden daar naartoe gestuurd voor internetconsultatie... en wordt er weer naar gekeken of dat die commentaren daar iets zinnigs bij staat. En dan wordt dat nog aangepast en dan pas wordt het naar de Tweede Kamer gestuurd.
Ja, dus we moeten allemaal naar die website... en ben je wel lekker bij je hoofd in gaan typen.
Nou, dan wordt er naar gekeken. Als je inderdaad echt met zinnige commentaren komt... en voorstellen van hoe het dan wel moet.
Beter moet uitleggen dan alleen maar ben je wel lekker bij je hoofd.
Dan moet je wel uitleggen waarom je niet beter bij je hoofd bent.
Ja, oké.
Maar in ieder geval, daar staat ook in van dat dus de Rijksvertegenwoordiger, de nieuwe Rijksvertegenwoordiger, het recht heeft om bij alle bestuurscollegevergaderingen te zitten, ook de beslotene. En recht heeft om alle papieren van het bestuurscollege in te kijken.
Oké. Okay.
Daarmee in feite, heb ik al iemand horen zeggen, van daarmee worden dus de bestuurscolleges van Bonaire, Sint Eustatius, Saba aan de leiband gelegd.
Ja, nou ja.
Ja, wij denken dat
zo?
Trump
ik
ver weg
niet.
Is, hè?
We hebben het over inkijken, hè? Dat is gewoon,
nee, maar inkijken betekent ook dat hij dus kan ingrijpen. Dat hij kan zeggen, zo gaan we het dus niet doen.
Nee. Ja, dat is een beetje raar. Want dat betekent dat hij dus een soort van veto heeft en overal gewoon kan bepalen.
Hij moet dan wel bepalen van uitleggen waarom het niet kan en door welke regels dat niet kan. Hij moet dat wel dus checken met de wet en al dat soort zaken.
Nou, moet hij dat ook met de ruggespraak doen? Moet hij ook naar Den Haag van luisteren? Ze willen dit en dat willen ze gaan doen. Lijkt mij niet zo goed
als
idee.
Als Jan Helmond iets doet uit eigen beweging zonder dat hij dat met Den Haag heeft gecontroleerd, dan kan hij een vuistdoos pakken en zijn spullen pakken.
Ja, nou denk ik dat Jan Helmond niet het type is dat op eigen houtje dit soort dingen gaat doen.
Nee, maar zo iemand moet er wel komen dan.
Ja.
En nog meer dan nu. Want nu heeft hij nog wel wat zelfstandigheid en zelfstandige dingen die hij kan doen. Straks wordt het inderdaad echt alleen maar de Rijksvertegenwoordiger alleen maar de spreekbuis van Den Haag. En zal die dus ook alleen maar spreekbuis zijn.
Nou ja, ik denk vooral de zelfstandigheid om wat te doen. Ik denk dat het nu inderdaad is. Hè, er zijn heel duidelijke kaders aan die zelfstandigheid. En wat ik nu begrijp, is dat die kaders die worden in één keer ontzettend verbreed. En dan is het niet meer zo, het is geen sprake van zelfstandigheid. Het is nu inderdaad heel duidelijk wat kan wel en wat kan niet. En wat wel en niet kan, dat is volgens mij, dat ligt nu heel erg onder vuur. En nu kan dus inderdaad zaken, wat ik begrijp, waar eigenlijk nu een Rijksvertegenwoordiger niet veel zeggenschap over heeft, mogelijk vanuit een liaisonrol kan zeggen van nou, is dit handig, maar er verder niets mee kunnen. Dat wordt wel heel even anders.
Ja, en dan ga ik dus naar Europees Nederland kijken.
Juist.
Zo'n rol bestaat in Europees Nederland totaal niet.
Nee, maar dat gezegd hebbende, wij zitten natuurlijk wel direct onder de ministeries. We hebben geen provincies ertussen.
Maar de provincie kan het ook niet. De provincie kan alleen achteraf zeggen van dit was niet handig.
Ja. Nou ja, waar het dus eigenlijk op neerkomt is dat de Rijksvertegenwoordiger eigenlijk het Rijk gaat vertegenwoordigen.
Ja. Ja, en dus al voordat er besluiten zijn genomen, dus aan aanleiding van vergaderingen die er zijn geweest, notulen die daar geschreven zijn, of dat hij er zelf bij zit, kan zeggen, voordat er dus besluiten worden genomen, van nou, dat moeten we maar niet doen.
Ja.
En dat is dus totaal anders wat in Europees Nederland gebeurt, want daar kan een provincie alleen maar achteraf zeggen van, dit was geen handige beslissing.
Maar wat gebeurt er nou als de Rijksvertegenwoordiger zegt van, nou, dat gaan we even niet doen. En de eilandsbestuur zegt van, ja, maar wacht eens even, dat gaan we wel doen.
Dan komt er een inplaatstreding.
Een in de plaatstreding. Dan wordt het eilandsbestuur eruit gezet.
En nou ja, in het ergste geval komt er een escalatieladder, zoals dat zo mooi heet. Dat geldt zowel in Nederland als Europees Nederland als in Caribisch Nederland. Er zijn 5 stappen. Je moet eerst waarschuwen. Dan moet je nog eens een keer waarschuwen. Moet je nog dit doen. Dan moet je nog de kans geven dat het gemeentebestuur of het eilandsbestuur het leven betert. En dan pas stap 5 is dan dat er inderdaad het bestuur aan de kant wordt gezet en dat de Rijksvertegenwoordiger doet.
Ja, maar er is dus geen. Er is niemand die dit gaat toetsen of zo. Er is dus een eilandsbestuur zegt A, Rijksvertegenwoordiger zegt B. Eilandsbestuur zegt nee, A, Rijksvertegenwoordiger zegt oprotten. Maar er is niemand die toetst wie er eigenlijk gelijk heeft of iets dergelijks. Er stapt verder niemand in, behalve de Rijksvertegenwoordiger.
Er wordt van de Rijksvertegenwoordiger verwacht dat hij zich aan de wet houdt. En als je dat niet doet, dat is al een keer gebeurd. Met Lagoon, dan kan dus het eilandsbestuur wel naar de rechter stappen om te laten checken van wat klopt nou wel of wat klopt niet.
Ja. Moeilijk?
Nogal.
Ja, en het zou een baan zijn die ik niet zou willen hebben.
Nee, ik wou net zeggen, degene die dit wil gaan doen, daar zou je, als het dit het is of dit het blijft, dan moet je voor jezelf gaan nadenken van oké. Maar goed, ja, dus en je hebt inderdaad in je krantenkoppen ook heel duidelijk dat best één gezin is. Dus het is even heel duidelijk voor de mensen die misschien aanhaken en hier op vakantie zijn. Dit is niet alleen maar voor Bonaire. Dit geldt dus ook voor de eilanden Sint Eustatius en Saba. Want samen zijn we best. En de Rijksvertegenwoordiger is dus de Rijksvertegenwoordiger van al deze 3 openbare lichamen. Mocht je dat niet weten, kan ik voorstellen.
Ja, nou ja, we hebben natuurlijk af en toe luisteraars die dat niet weten.
Ja, zeker.
Het is precies 1 uur nu. Dat betekent dat ik 3 minuten geleden dit plaatje had moeten opstarten. En daarna gingen we eventjes een kort spotje draaien.
Ik moet geloof ik niet in Sparta starten. Hè?
Ja.
Ja, ik zit heel druk te praten.
Ja, ik zeg 20 seconden, Martijn.
Ja, en ik zit te kijken en ik denk van, hé, wat gebeurt er nou?
Dat betekent 20 seconden voor jou om dit dingetje in te starten, weet je wel? Dat is hoe dat werkt.
Ontdek Bonaire Automation. Al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen, 101.1.
Lekkere wende deze show. Het is net alsof we hier nog helemaal niet 10 jaar mee bezig zijn.
Nee, voor mij ben ik echt aan vakantie toe. Dat,
vakantie? Je gaat helemaal niet op vakantie. Je gaat zinnige dingen doen daar.
Ik ga zinnige dingen doen.
Ik wou zeggen, laat nou niet de luisteraar denken dat je alleen maar vakantie gaat houden.
Ik ga een week lang nog zinnige dingen doen. En dan heb ik nog 2,5 week dat ik lekker voor mezelf.
Maar je begint met zinnige dingen doen.
Ik ga even mijn zinnige dingen doen. Ik ga echt aan proberen om die Op de Klippen in Nederland samen met Dick Draait voor elkaar te krijgen.
Ja, superleuk.
Het hangt nog van heel veel dingen af.
Op dit moment betekent het dat er misschien wel en misschien ook niet een Op de Klippen is volgende week.
Ja, zo'n 50-50.
En dan 2 weken niet.
Ja.
En dan komen we terug op Mega Classics.
Ja.
Gezellig.
Ja, dat is
het. Ik ben benieuwd. En kunnen we weer andere plaatjes draaien? Alhoewel deze show, dit gaat goed.
Ja, ik heb lekkere plaatjes.
Ja, lekkere plaatjes.
Deze 3 plaatjes die ik nu gedraaid heb. Waarvan de laatste overigens Olivia Dean was. Met Men I Need. Deze plaatjes zijn heel lekker. Dat is natuurlijk niet altijd zo. Maar ja, op Mega Classics moet ik classics draaien. Dus dan niet meer de nieuwe hits. Het is de laatste keer dat ik de nieuwe hits draai.
Je mag wel draaien, maar we moeten niet meer.
Nou ja, er zijn duidelijke regels voor Mega Classics. Ik mag geen platen van voor 2000 draaien.
OMG.
OMG. Nou ja, misschien dat ik het stiekem toch doe.
Wij zijn wel rebels, zijn toch hoor.
Volgens mij hebben we dat best wel eens een keer gedaan.
Ja, kom op man.
Maar hoezo hebben we dat best wel eens gedaan? Ik bedoel, wij zijn toch... Ik heb wel eens een keertje niet plaatjes uit de top 40 gedraaid. Maar
waarom heet het dan Classics, even tussendoor? Als je niet voor plaatjes van...
We zitten nu op Mega Hit. En daar mag het dus niet. En op Classics mag het wel.
Nee, daar mag ik hier op Mega Hit mag ik alles draaien.
Juist.
Maar op Mega Classics mag ik alleen maar draaien van voor 2000.
Voor 2000.
Ja.
Maar ook daar gaan we ons niet aan houden.
Nee, we zijn rebels. Dus dat is
waarschijnlijk niet. Wij staan op onszelf. Wij zijn niet van Mega.
De Ron luistert niet mee. Dus
wij zijn niet van Mega. Wij bepalen wat we doen.
Ja. Nee, dat is altijd zo. Hè. Je gaat in de lijn van de wet en in de lijn van beleid. En in de lijn is altijd heel mooi.
Dat is wel leuk. Er zit nu een suikerdiefje bovenop een van de microfoons.
Kijk, en het wordt even op foto gezet.
Gaat hij ook wat zeggen?
Nou, als je hem een suikerzakje geeft, dan gaat hij met zijn snaveltje in de suiker.
Met zijn snaveltje in de suiker.
Goed. Kom op. We zitten ook weer 2 leuke dames aan tafel.
Precies.
Kom op, Michiel, doe even een leuke aankondiging.
Wacht, stop, voordat we dat doen, even heel belangrijk.
Concert.
Het concert.
Oh ja, het concert. We hebben vorige week de gasten gehad van de Classical Music Board Bonaire. En we hebben uitgebreid gesproken over het concert wat vanavond plaatsvindt. Wat zou plaatsvinden in Plaza. Echter wel, we hadden een heel leuk gesprek over een prachtige vleugel. Maar die prachtige vleugel moet dan wel in de lift vervoerd. En als de lift van Plaza het niet doet... doet, dan heb je een probleem. Maar op Bonaire kan alles en het probleem is opgelost. Dat betekent wel dat als je een kaart hebt voor vanavond voor het concert, dat je niet naar Plaza gaat, maar dat je naar Coralium. Coralium, ik weet het niet. Het oude Marriott.
Coralium.
Coralium, oké. Okay. Het oude Marriott rijdt. En daar is dus vanavond het prachtige concert. Dus niet Plaza, maar vanavond om 7:00 begint het. Iedereen dus om 7:00 er zijn en zittend. Coralium. Ik vind dat ik moet er erg aan wennen. Oude Marriott, dat weet iedereen. En ik denk inderdaad, doe geen moeite om te parkeren op de parkeerplaats, want die zal vol zijn. Dus zet hem inderdaad keurig op het veld aan de overkant. En ik ben benieuwd wie ik allemaal tegen ga komen. Ik ga, mijn lange jurk hangt al uit te wapperen.
Ik ga in het lang. Deze hitte, ga je in het lang?
Ja, ik ga in het lang. Ja, trouwens, sowieso, ik zit er nu over te denken om een vest mee te nemen. Want mijn ervaring is dat het daar altijd berenkoud
is. Oh ja,
maar het is altijd steenkoud.
Juist. Dus daar heb ik al net over nagedacht van hoe ga ik dat dan doen. Maar nee, het verzoek is wel, het is echt een gala concert. Dus het verzoek is inderdaad, alsjeblieft, flip-flop thuis laten, in de auto gooien. Want daarna gaan we natuurlijk nog wel even door naar allerlei leuke dingen op het Wilhelminaplein. Want het is vandaag wel 6 september, Dia do Benairo. Dus Nasta Celebra Huntu. Als Bonaire Nasta Huntu. Dus dat gaan we daarna doen.
Samen.
Claro.
Ja. Huntu. Jongens, aangeklommen kun je wel zeggen. Hier midden op de lange bank die we hier hebben. Zijn de gezusters de vier en die willen een beetje hun handen laten wapperen. Vertel daar eens wat meer over.
Ja, inderdaad, ja, handen wappen. Wij zijn van stichting Fondation du Corazon. En wij zijn nu bezig met de laatste hand leggen aan de montage van een serie televisieprogramma's. En dat heet Waya Boman. Zwaai met je handen. En de eerste uitzending is 28 september bij NOS TV. En daarna wordt die ook uitgezonden door Energia TV op 1 oktober.
Dat is heel bijzonder.
Dat is heel bijzonder, ja. Maar we willen graag dat iedereen het ziet.
Normaal gesproken, als je iets op de ene zender uitzendt, dan zegt de andere zender automatisch, nee, niet bij ons.
Nou, dat is niet gebeurd.
Nee, maar dat is heel knap om dat gedaan te krijgen. Het is natuurlijk ook wel een beetje waar jullie vandaan komen. Het is natuurlijk... sowieso, wat gebeurt er in deze serie?
Bedoel je waar wij vandaan komen, wat ons beroep is?
Nee, gewoon het is vooral een stuk bewustwording natuurlijk van onze dove medemensen waar jullie mee bezig zijn. Maar de vraag is, deze serie, het is geen soap of iets dergelijks, toch?
Nee, het is wel iets nieuws hier op Bonaire. Tenminste, ik heb het hier nog niet gezien. En het is zeer vermakelijk om naar te kijken. Het is entertainment, maar het is ook informatief, een beetje educatief. En het is het vertellen over de dove gemeenschap hier op Bonaire. Wie zijn dat? Wat doen ze? Wat is gebarentaal? Hoezo ben je doof? En er wordt heel veel uitgelegd. Het wordt gepresenteerd door Rexel Engelhard. En er zit een groot spel in, een challenge. Er zijn een heleboel bekende Bonaireanen die hebben we uitgenodigd om iets voor elkaar te krijgen met een doof iemand. Om dat in gebarentaal voor elkaar te krijgen zonder dat ze die gebarentaal hebben geleerd. Hoe ver kan je komen als je die gebarentaal niet hebt geleerd? En kan je jezelf dan ook nog wel duidelijk maken? Dat was ontzettend leuk. Dat hebben we in de afgelopen maanden gedraaid. En er zit bijvoorbeeld ook het volkslied van Bonaire in, de Himno di Bonaire, in gebarentaal. Met de kinderen van Christobon daardoor. Dat was fantastisch.
Er kwam weer zo'n vogeltje
ook
voorbij.
Mee. Ja.
De Himno in gebarentaal.
Ja.
En dan zet je dus iemand die geen gebarentaal kan. En die moet de Himno doen in gebarentaal.
Nee, zover gaat het niet. Nee hoor. Dit programma bestaat uit ongeveer 5 onderdelen. 1 onderdeel is... Er zijn 2 jonge reporters, hebben we, Jelaya en Miek. En die gaan de straat op en die gaan aan mensen vragen, wat is gebarentaal? Of denk jij dat dove mensen kunnen werken en alles kunnen doen? Of denk jij dat je kan studeren als je doof bent? Allemaal van dat soort vragen. En die stellen die vragen op straat, overal. Bij de airport en op het mbo en... Dan krijg je dus
meningen van mensen.
Ja,
Wel eens een keer dingen kunnen zeggen die helemaal niet kloppen.
Ja, nou, en dat laten we gewoon zo. Dat is gewoon hoe mensen antwoord geven. Daarna komt er een tolk. Dat ben ik. Maar er komt een tolk in de studio. En Rexel die vraagt dan aan de tolk van, wat vind jij daarvan? Klopt er iets? Of klopt het niet? Of vertel, hoe zit het in elkaar? En dan vertel ik hoe ik dat vind, wat mijn mening is daarover.
Met gebaartaal? Of,
nee, dat doe ik allemaal
met
in papiermento.
Zonder gebaren, oké.
Ja, dat wordt ondertiteld. En ik doe niks in gebarentaal.
Wordt het ondertiteld in papiermento ook?
Nee,
of
ik spreek papiermento in de alle afleveringen. En eigenlijk bijna alles is wel in papiermento. Maar af en toe spreken de kinderen ook Engels. Of ze doen het in Nederlands. Dus we proberen eigenlijk alle drie de talen een beetje... Tenminste, hebben we geprobeerd om dat in alle afleveringen een beetje te mengen. Behalve ik doe alles in papiermento. En dat ondertitelen we dan in het Nederlands. En dan... Leen, kan je aanvullen? Wat komt er naar de tolk?
Het leren van de Himno di Bonaire. Oh, ja. Dus dan zie je hoe de kinderen... elke keer in elke aflevering, het zijn 10 afleveringen... twee regeltjes oefenen onder leiding van Esther en de dove expert Maxima. Maxima is een dame van in de 20. En zij samen met Esther leert ze de gebaren aan de kinderen. Het zijn 15 kinderen van de leeftijd van 10 tot 13 jaar... Het is heel schattig om te zien. En ze hebben het ontzettend goed gedaan.
In 4 dagen hebben ze dat hele... Die 2 coupletten van de hymno hebben ze in gebarentaal geleerd.
Ja. De hymno is het volkslied voor de Hollanders die luisteren.
Ja, volkslied van Bonaire. En dat is toch wel heel erg knap. Want dat is voor die kinderen ook allemaal nieuw, die gebaren. En hoe doe je dat dan? En dat moet je op tempo doen, op de muziek. Je kan niet denken van, oh, dit gebaar sla ik even over. Of, en het moet allemaal tegelijk. En, moet
met
ook
emotie.
Met emotie en met mimiek en van alles en nog. Ze hebben het echt fantastisch gedaan.
Maar dat is wel grappig natuurlijk. Als je een stel kinderen hebt die allemaal tegelijkertijd dat de hymno doen. En dan wordt het een soort van dansje.
Ja. Ja, het is heel leuk om naar te kijken. Het is heel leuk om te zien. En je ziet ook hoe ze dan oefenen. En waar het fout gaat en wat moeilijk is voor ze. En dat hebben we eigenlijk allemaal een beetje documentaire-achtig gefilmd. En uiteindelijk, aan het einde, de laatste aflevering... krijg je natuurlijk de hele hymno te zien. En dat is wel spectaculair, vind ik.
Goed, ik heb nu een nattigheid op mijn toetsen op mijn beeldscherm. Want,
Een nattigheid? Shit. Gewoon, je hebt gewoon shit op je beeldscherm.
Die vogel heeft geklaard.
De vogel heeft gepoept.
Ja, ik kreeg hem daarnet ook al op mijn speler hier. Dat,
Hey, er zijn mensen die kunnen een hele tjalla geven over poepoe.
Maar goed, dat is, dus, dat is dan weer het nadeel van bij flamingo diving zitten. Dat,
it's in our nature.
Shit. Ja.
Shit is absolutely in our nature.
Thomas Suikerdief is... Het is niet anders. 6 afleveringen heb je toch?
10.
10 zelfs?
Ja, 10.
10. Maar is het dan niet eigenlijk gewoon 10 keer hetzelfde?
Nee, want de oplettende luisteraar hoort dat er elke aflevering een ander onderwerp is. Jeetje, Michiel.
Goedemorgen, Michiel.
Goedemorgen. Sorry,
ik ben ook een beetje in de war door al die vogelshit hier.
Ik zal iets meer elaboreren, zoals dat heet. Er zijn een heleboel vragen over doof zijn, over gebarentaal, als ik ergens moet tolken. Iedereen heeft altijd vragen van, hoe zit dat dan met die gebarentaal? En kunnen ze dan wel lip lezen? Maar ze kunnen toch niet auto rijden? Of ze. En daar wilde ik een keertje, voor eens en voor altijd... iets over vertellen, zodat iedereen dat weet.
Ik vind het wel een beetje dom om dat te zeggen.
Kunnen ze autorijden?
Ja, natuurlijk kunnen ze autorijden.
Ja, maar niet iedereen heeft daar weet van. Als je nog nooit een dove hebt ontmoet... zoals hier op Bonaire, is natuurlijk wel een eiland... en je hebt nog nooit een tolk ontmoet... en het komt niet in je leven voor... dan heb je die vragen. Die krijg ik eigenlijk al mijn hele carrière als tolk.
Ja, ik heb redelijk in Nederland een beetje gehad, te maken gehad met mensen met handicaps, diverse handicaps. En de grootste klacht die je dan krijgt bij iemand bijvoorbeeld in een rolstoel zit. Jongens, ik ben ook gewoon een mens hoor.
Ja, ja, dat is ook zo. Ja. Ja.
En dat, ik denk dat in dit geval dat ook is. Waardoor ook inderdaad ook constant over zeurt gaan praten. Je kan het gewoon aan iemand vragen.
Ja, ja.
Is dat ook wat in die uitzendingen gebeurt? Dat er gewoon dit soort vragen aan mensen gesteld worden?
Ja, ik kan wel een voorbeeld geven waar heel veel mensen eigenlijk niet zo over nadenken. En de vraag die die 2 meisjes van 11 jaar hebben gesteld is... is gebarentaal in elk land hetzelfde?
Nee.
Jij weet het goede antwoord. Maar er zijn ook heel veel mensen die denken van ja, natuurlijk, in al die, wat is het, 200 landen is het hetzelfde. Nou, en dan daarna, na die straatinterviews over hoe dat zit in de verschillende landen, vertelt Esther hoe dat in elkaar steekt.
Ja. Het is de meest gestelde vraag over gebarentaal.
Het is wel een beetje een gemiste kans, hè? Een beetje gemiste kans.
Wat is een gemiste kans?
Nou, dat dat niet universeel is.
Ik weet het niet. Als jij denkt van er zou één taal moeten zijn, waarom zou het dan geen Nederlands zijn, bijvoorbeeld? Wat is daar het probleem
bij? Nee, ik zeg niet dat het Nederlands is, maar het is als je dan.
Maar als je het vergelijkt met Nederland. Nee, maar gebarentaal wordt niet ontwikkeld. Esperanto, dat is ontwikkeld, dat is bedacht. Ja. Er is een groepje mensen geweest die hebben Esperanto bedacht. Nou, dat werkt niet, want mensen communiceren uit zichzelf. Als je ergens een groepje doven neerzet die nog nooit gebarentaal hebben gehad, hè? Die mensen die zijn er nog wel. En je zet ze bij elkaar, dan ontstaat er een taal. Dan ontstaat er gebarentaal. Omdat ze niet kunnen horen en vaak niet kunnen praten.
En een behoefte is.
En de behoefte is om te communiceren, ja. Dan ontstaat dat. Dus overal op de wereld ontstaat gebarentaal. En daarom zijn die talen niet hetzelfde.
Ja, plus dat ook, je hebt ook nog met landskarakters te maken.
Ja, zeker. Ja.
Ik denk dat een Italiaan op een andere manier.
Zie hoor. Ik heb een voorbeeldje. Als je hier in Nederland het gebaar voor thee maakt, dan doe je dat met je hand die een touwtje vasthoudt van het theezakje dat in het kopje dipt. Dus je hand gaat een beetje omhoog en omlaag. Dat zijn we gewend, want zo hebben wij thee in Nederland. Als je dat in Engeland doet, dan snappen ze het niet. En als je het in Thailand doet, is het helemaal leuk, want dan krijg je een kopje koffie. En dat komt omdat dat precieze gebaar in Thailand, in de Thaise gebarentaal, koffie betekent. Omdat ze daar een zakje hebben, zo'n langwerpig Nescafé zakje met koffie erin. En dat schudden ze dan uit boven een kopje. En dat lijkt precies op dat heen en weer dippen van dat zakje. Nou, dan is de verwarring compleet als je alsmaar vraagt in Thailand om een kopje thee. Je krijgt alsmaar koffie. En toen dacht ik, hoe kan dit nou? En toen ben ik dat gaan uitzoeken toen ik in Thailand was. En ja, toen kwam ik daarachter en oh ja, dat gebaar is dus in Thailand voor koffie en in Nederland voor thee. En zo heb je dat met een heleboel gebaren.
Daar kan je op afstuderen, joh.
Ja, daar wordt ook op afgestudeerd.
Ik wou het zeggen, volgens mij heb je dat gedaan.
Nee, ik niet. Maar er zijn wel masters hierin te volgen.
Mooie opdracht voor ChatGPT, de gebarentaal gewoon verschillende talen vertalen.
Ja, ik heb laatst een cursus gevolgd over of AI het gaat overnemen van de tolken gebarentaal. En dat kan niet. Punt. Ik ga er niet over uitweiden, maar voorlopig kan het nog lang niet.
Heel goed, hè.
Gelukkig.
Nou, hey, mogelijkheden voor jou, Martijn.
10 afleveringen, elke keer een ander onderwerp. En dan ook elke keer andere mensen. Of worden die, ja, want je zei al wel, de vragen worden random gesteld. Op plekken als de airport, of op straat of op school.
Ja, maar het zijn, wat Esther zei, het zijn verschillende onderwerpen. Hè? Dus je hebt die straatinterviews. Je hebt het interview met de talk, die dan wat dieper ingaat op de vragen van die twee kleine meisjes. En je hebt dan de hymno. En je hebt het spektakelstuk, kan ik wel zeggen. Het spel, de challenge. Met bekende Bonaireanen die een opdracht krijgen. En dat maakt het heel erg spannend. Want je wil weten wie uiteindelijk, welke Bonaireaan, bekende Bonaireaan, de trofee gaat winnen. En kijk, dat zie je pas aan het
einde. Er is een trofee voor. En ze allemaal moeten ze, weet ik veel, bestel een bakje water voor de hond.
Ja, zeker.
Ja.
En dat bij de dove kelner.
Ja, precies zo.
Is het allemaal dezelfde opdracht geweest? Of was het wel elke keer een andere opdracht?
Het is eigenlijk gerelateerd aan de 6 doven. De 5 doven die meedoen in dat spel. Ze krijgen 2 keer een bekende Bonaireaan voor zich. Die een opdracht moet voldoen.
Op hun werk?
Op hun werk, ja. Dus er zit bijvoorbeeld een dove mevrouw bij Plenty di Trabau. Die werkt daar. En die krijgt de bekende Bonaireaan die krijgt een opdracht die te maken heeft met de werkplek.
Geweldig. Ja, gaaf.
En ze zijn gevarieerd. Hè? De een die heeft ons enorm verbaasd. Met van, wauw, die heeft alles echt kunnen uitleggen. En de andere waarvan ik dacht van, oh, die zou het wel heel goed kunnen. En die bakte er geen hout van voor wat betreft de gebaren. Maar die was wel weer heel erg sociaal en hard aan het werk. En zo. Het was enig om op te nemen ook. Het was echt heel erg leuk. En
het is natuurlijk een stukje imagination. Hè? Als je, ja. Als je in China bent. Kijk, wij, als we tellen van 1, 2, 3, 4, 5 tellen. Dan is het aantal vingers dat we opsteken. Maar in China werkt dat anders. En ja. Die begrijpen dat niet. Ja. Maar het grappige is dat ze het ook echt niet begrijpen. Als je denkt van nou, als ik 4 vingers opsteek. Kom op, dan snap je toch wel dat het er 4 zijn. Maar ze hebben een ander gebaar voor 4. Dus ze snappen niet wat ik wil met die 4 vingers. En het lukt ze ook niet om te bedenken wat het dan wel zou moeten zijn. En dat is heel raar om te zien. En dat ze hier natuurlijk ook krijgen. Dat mensen gebaren doen en dat je daar helemaal niks mee kan.
Ja, dat is zo.
Ja, we gaan kijken.
Ik en wil dan... graag nog een... jullie hebben met een Bonaireaanse crew gewerkt.
Ja.
Nou wordt hier altijd gezegd van ja, die mensen hier kunnen er niks van. Dat is allemaal, als je echt kwaliteit wil hebben, dan moet je dus crew van buiten het eiland halen. Zijn jullie het daarmee eens?
Nee, dit is absoluut niet waar. En wij werken met mensen die geweldig waren en zijn.
En jullie zijn gewend om in Nederland met professionele mensen te werken. Ja. Dus jullie oordeel is echt wel iets waard.
Ja. Wij willen alleen nog maar met de cameraman werken waar we mee gewerkt hebben. Mm-hmm. En met de presentator hetzelfde. De productie ook. Het was echt één groot feest.
Het talent is dus aanwezig.
Absoluut zeker. Ja.
Dat wilde ik even horen. Ja.
Maar ook weet je, de mensen die hun medewerkingen verleenden. De bekende Bonaireaan, die hebben allemaal een heel druk schema. Ik denk aan een Sammy Martin. Mm-hmm. Denk aan een Louise Mokka.
Billy.
Willy Wolf
van Jong Bonaire.
Die hebben allemaal meegedaan. En die konden ook allemaal. En die waren op tijd. Die vonden het leuk om te doen. Deden heel erg hun best. Nou, fantastisch. Wij hebben ontzettend genoten. Hè? Ja. Want het verschil met Nederland is... dat je heel veel van tevoren moet organiseren. Dus vergunningen. En dan weer met die en die gaan praten. En dat heb je hier helemaal niet. Het ging eigenlijk heel erg makkelijk.
Ja, het was heel smooth. Zeker de medewerking van iedereen die er was. Maar ook Bonaire zelf. Mensen vonden het leuk om te zien dat we er waren. Er was alle tijd. We hebben in bijvoorbeeld Luciano's gedraaid. En daar werd even het bordje open, werd even dicht gedaan. Omdat we even moesten draaien. Nou, dat is niet iets wat wij hebben gevraagd. Maar ja, de medewerkers zeiden, weet je, dan doen we eventjes 5 minuutjes dicht. Dan kunnen jullie draaien, dan doen we het weer open. Zo lief. En zo meewerkend. Dat ken ik niet. Dan kunnen we nog wel een puntje aan zuigen.
Een ander voorbeeld. We wilden heel graag iets doen met de motorrijders.
Ja.
En die deden mee. En het was heel makkelijk te organiseren. Want ze zeiden, we vinden het een fantastisch idee wat jullie willen maken. En we zijn er. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment zagen wij 15 van die bikers aankomen.
Wij huilen.
Echt geweldig.
Helemaal geëmotioneerd.
En het gaat erom dat die een onderdeel zijn van de aflevering. Omdat die trofee naar de winnaar gebracht moet worden. Mm-hmm. Je snapt hem, hè?
Ja, ik ga hem begrijpen, ja. Trouwens, even hier los nog van, maar wel eventjes leuk om te vertellen. Ik reed gisteren door het binnenstad heen, langs het politiebureau, achterkant. En er kwamen dus 2 politiemotoren aan. Ik wist niet dat ze die hadden. Maar
ja,
we blijken hier politiemotoren te hebben.
Ja, we hebben hele mooie.
Hele mooie.
Harley.
Die reden dus achterkant de terrein op. En één... Hij haalde even zijn gas open. Nou snap ik waarom iedereen hier dus gewoon met een motor kan rijden zonder uitlaat. Want die politiemotoren maken ook een enorme herrie, laat ik het netjes zeggen.
Ja.
Dus, ja, nee, maar die ga je op dit soort dagen altijd zien. Ja. Helemaal gepoetst en gedaan.
Nee, als de politie al met illegale motoren rijden, met uitlaten die gewoon niet kloppen, dan kan je je voorstellen dat de rest het ook niet doet.
Ja, nee, dat is...
Nou ja, maar de bikers zijn nu wel onze vrienden, hè?
Ja.
Jawel, maar ik moest er erg om lachen. Dat,
Ja, ik snap het wel.
Hadden we daar niet in het nieuws ook iets over?
Over de bikers? Ja, maar dat zijn wel de andere bikers.
Nee, over de illegale straatracen.
Ja, dat is wel wat anders.
Oké.
Want jullie hebben gewoon de echte bikers. En dan ga ik vanuit met een mooi vestje de club. Ja, heel geweldig. Hey, maar het wordt dus uitgezonden, zowel op Energia als op Nos TV. Weten jullie al een beetje hoe laat? Of Ja, er wordt geknikt.
Ja, 28 september bij NOS TV, 3:15 middags. En de volgende dag is er een herhaling. En dat is op om 8:00 'S morgens. En bij Energia is het 1 oktober. En dan is het 6:00 'S avonds. En even denken. En de herhaling is 8:00 'S morgens. En bij NOS TV is het 9:15 de herhaling.
Nou, dus eigenlijk wat ik er gewoon even uithaal is dat je kunt het niet. Je kan niet zeggen, ik heb het missen. Nee, ik bedoel, als je vandaag niet kan, dan ga je morgen. En als ik vanmorgen niet wil, dan ga ik vanmiddag of vanavond. En dus dat is wel goed gedaan.
En bovendien, je kan dit allemaal nog terugvinden op TikTok, op Insta, op Facebook. Want daar zijn we enorm aan het reclame maken. En daar kan je ook het alfabet in gebarentaal leren. Ja, want Maxima geeft elke dag een letter.
Ja, ik heb het voorbij zien komen.
Oh, heb je het geleerd?
Nou, ik vind het heel erg ingewikkeld.
Nou, echt waar?
Nee, ik vind het best lastig.
Ja?
En dat is makkelijker als je doof bent.
Nou, maar je kan terugkijken op TikTok.
Ja, dat zal ik moeten doen. Maar ik vind het inderdaad. Dit moet echt wel beklijven. Ja, dat moet je echt wennen.
Ja, je moet dat wel oefenen.
En je moet het inderdaad oefenen.
Ja. Maar mag ik nog iets toevoegen? Want het wordt ook geplaatst, een 10-delige serie, op de website van het OLB. Want dankzij het OLB, Zorg en Samenleving, hebben wij dit kunnen produceren.
Ja, het is een opdracht van het OLB.
Dat zijn de geldschieters.
Ja, nou, het is ook de opdracht. En het is ook het OLB. In het Engels heet dat endorse. Ik heb daar nog geen mooi woord voor gevonden. Ondersteunen.
Ja, gepromoot.
Ja, die zijn er heel erg mee in hun sas. Omdat het ook te maken heeft met inclusie. Met openheid. Iedereen is hetzelfde. Gelijkheid. Dat soort dingen. Dat zit er toch wel een beetje in.
En laten we ook niet vergeten dat daar ook de overheid in Bonaire de afgelopen jaren enorm in is veranderd.
Absoluut, absoluut. Ja.
Er wordt mij hier gevraagd welk Insta-adres?
Fundación de Corazón.
Fundación de Corazón.
Ja, maar als je Waya Bomang intypt, kom je er ook.
Waya Bomang en dan vind je het ook.
Waya met een Y.
Ja. Goed, hartstikke bedankt dames de Veer. Ik wens jullie heel veel succes met deze tv-serie. Ik ga kijken als het zover is. Wordt hier met handen gezwaaid inderdaad. Zoals je dat natuurlijk kunt verwachten. En hier heb ik Mark Elmond met Tears Run Rings. Even een plaatje voor een van onze vaste luisteraars. Machtel de beelden. Machtel, deze was voor jou. Tears Run Rings van Mark Elmond. En het is een mooi ethisch spul. Daar houden we wel van. Ondertussen heb ik ook een kopje koffie gekregen van Philip. Die moet ook even genoemd worden. Philip die werkt hier bij Flamingo Diving. En Valente is al naar VIP vertrokken. Dus nu krijgen we onze koffie van Philip. En dat doet hij met verven. Over verven gesproken. Aangeschoven is Jan Ververbeek.
Mooie woordspeling.
Hi Jan, we hebben jou een tijdje niet gehad. Jij bent natuurlijk een van de grote aanvechters van wat er allemaal gebeurt op...
Voorvechters.
Voorvechters? Nee, aanvechters van wat er allemaal gebeurt op de landfill.
Voorvechters voor...
Voorvechters voor het tegenvechten van de landfill. Ja. Goed.
Ingewikkeld, ja.
Pro Lagoon. Ja. Vertel, we hebben jou een tijdje niet meer gesproken. Hoe staat het ervoor?
Hij is aanjager.
Hij is aanjager. Hij is opjager.
Ja, luis in de pels. Nee, hoe staat het ervoor? Ja, er is natuurlijk het nodige gebeurd de afgelopen maanden. Ik was zelf vrij lang in Nederland voor familiebezoek ook. Dus ik denk dat mede... Ik weet niet, jullie zijn volgens mij de hele zomer doorgegaan. Maar ik was er niet.
We gaan straks vakantie houden.
Jullie gaan... Oh, dat is alweer jammer. Er is een hoop gebeurd. Hè. De gedeputeerden vertrokken. Er was een debat deze week in de Tweede Kamer. Rapport voor het College voor de Rechten van de Mens. Dus waar willen jullie het over hebben?
Nou ja, een van de belangrijke dingen die er de afgelopen tijd gebeurd is. Dat die is eigenlijk pas van de week gebeurd. Dat de Koninkrijkscommissie in de Tweede Kamer zegt van ja, we zijn het zat, het is nu klaar. Ja. Het was al bekend dat de ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport, hier terug zou komen om een vervolgrapport te maken, vervolgonderzoek. En de Tweede Kamer zegt van nou, laat ze maar eerder komen. Want 3 oktober gaan we op verkiezingsreces en voor die tijd willen we nog een aantal moties kunnen indienen.
Ja. Ja.
Heb jij enig idee of dat inderdaad ook echt gaat gebeuren?
Dat durf ik niet te zeggen, maar ik denk dat het ILT-rapport al geschreven kan worden. Want ik bedoel, ja, de situatie is nog steeds urgent, complex, zorgwekkend, hoe je het allemaal wil noemen.
Ja, want wat er in feite nu gebeurd is, de branden zijn, de 17 branden zijn, ondergrondse branden zijn geblust.
Ja.
En daarna is het gewoon stil geworden.
Ja, ik ben dinsdag nog op de landfill geweest. En nou, er zijn wat dingetjes gebeurd. Hè. Je ziet dat er bordjes hangen bij de scheidingsvakken. Maar ja, goed, je kunt nog zoveel daar gaan scheiden. Als je de keten aan de achterkant niet goed ingericht hebt. En als je ondertussen de vuilnis op blijft halen. En die gewoon op de landfill blijft storten. Dan verandert het natuurlijk vrij weinig. Dus het storten van het vuil gaat vooralsnog gewoon onverminderd door. Daardoor verandert het feitelijk niets. Mm-hmm. We hebben dinsdag nog een overleg gehad met de gedeputeerde die tegenwoordig verantwoordelijk is voor infrastructuur, Clark Abraham, en dat mensen van toezicht en handhaving. Het gedogen van deze situatie wordt verlengd. De gedoogsituatie liep 1 september af, wordt met een maand verlengd, omdat Célibon is blijkbaar sinds het gedogen gestart is 6 maanden geleden niet in staat geweest om een plan op te leveren om toe te werken naar een vergunbare situatie, of in ieder geval een vergunningsaanvraag. Daardoor wordt er nu met een maand verlengd. Ja, ik denk dan, wat is dan de illusie dat we binnen die maand wel tot een aanvraag komen? Maar ja, je kunt wel iets gaan vergunnen, maar de dag dat die vergunning uitgeschreven is, zijn ze in overtreding. En dan kun je zeggen, ja, maar dan hebben we in ieder geval kaders. Ja, die kaders die zijn toch ook al bekend. Ik begrijp dat hele verhaal van dat vergunnen en dat gedogen niet. Die landfill die moet gewoon sluiten. Wat ik ook mis in dat hele verhaal, en dat is dan even een referentie naar het College voor de Rechten van de Mens. Ja, die hebben toch gewoon heel nadrukkelijk vastgesteld dat de basisrechten van deze inwoners met voeten getreden worden. En ondertussen zeggen we, ja, we gaan aan de landfill werken, maar er is nog steeds niets voor de bewoners. Ja,
even voor alle duidelijkheid, het college zegt een veilige woonomgeving hoort tot de rechten van de mens.
Ja. Ja, nou dat is... Kijk, wij hebben ook al meerdere keren aangedrongen bij publieke gezondheid, en nu ook afgelopen dinsdag weer een gesprek, van begin eens met luchtkwaliteitsmetingen. En ik krijg het gevoel dat men van tevoren al zegt, ja, dat voegt niet zoveel toe. Maar hoe kun je nou weten dat iets niks toevoegt als je nog niet begonnen bent met meten? Je kunt ook gaan zeggen, ja, weet je wat, laten we voor de zekerheid eens beginnen met meten. En misschien komen er wel hele geruststellende resultaten uit, en is iedereen blij. Maar er is vorig jaar bij de brand van 10 mei... is vlak daarna gezegd van, ja, de brandweer heeft gemeten en er zijn geen gevaarlijke stoffen vrij gekomen. Toen bleek later, het staat op Bonaire.nu dat artikel, dat de brandweer helemaal geen meetapparatuur heeft. En sinds die tijd zijn er nog 2 grote branden geweest, meerdere kleine branden, en er is nog steeds geen luchtkwaliteitsmeting opgezet. Waarom niet? Omdat ze dan er waarschijnlijk achter komen dat die leefomgeving ernstig verontreinigd is en dat ze die mensen moeten gaan verplaatsen. En daar hebben ze geen oplossing voor. Maar daar hebben wij in oktober al op aangedrongen. Ik heb de afgelopen dinsdag opnieuw op aangedrongen. Ga dat inventariseren. En zolang die leefomgeving niet schoon is, ja, moet je die, dan blijf je dus bewust. Als je het gaat meten, dan weet je dat. En dan ben je dus bewust van het feit dat die mensen geen gezonde leefomgeving hebben. Maar dan laat je ze daar bewust wonen. Ja, die situatie kan natuurlijk niet voortbestaan. Ja, dus nee, als je het dan niet gaat meten, hoef je het ook niet te doen.
Hier in Bonaire heeft het van Nederland geleerd. Want die heeft natuurlijk ook al die jaren aan de andere kant op gekeken.
Absoluut. Absoluut. En de Nederlandse overheid, kijk, nu zijn er natuurlijk allemaal politici. Zitten weer andere politici. De politici die nu in de Tweede Kamer daar stennis over maken. Die diverse Kamerleden zijn misschien ook niet meer verkiesbaar straks. Of komen niet terug. Ik ben blij met iedere druk die er uitgeoefend wordt. Maar uiteindelijk moet er niet in de Tweede Kamer. Daar wordt gesproken en er worden moties aangenomen. Maar uiteindelijk gaat het ook om de uitvoering op ambtelijk niveau. En dat er ook gewoon ambtenaren zeggen, god, we gaan dit project in gang zetten. En we hebben hier een projectteam. En we gaan met z'n allen onze schouders eronder zetten. En niet alleen Bonaire. Want de voortgang is in mijn optiek veel te traag.
Eventjes een uitstapje.
Ja.
Naar een ander eiland. Ook een Bes-eiland.
Ja.
Ik denk dat je al weet waar ik naartoe wil. Sint Eustatius heeft gezegd, ja, in 2027 hebben wij een nieuwe verbrandingsoven. Die is state of the art. Geen vuile rook uit. En dan hebben we geen vuilstort meer nodig.
Ja, ik hoop dat ze daar hele verstandige beslissingen nemen in het belang van hun bevolking. En dat ze daar heel goed kijken naar welke verbrandingsoven. Want die verbrandingsoven hier, daarvan is begin dit jaar een rapport gekomen. Daar werd alles maar ingesodemieterd, om het maar even op z'n Hollands te zeggen. En in de fik gestoken. En niet op de goede manier. En dat heeft 5 jaar lang voor dusdanig smerige rook uit die pijp gezorgd. Die in die buurt neergeslagen is. Ik wens die mensen op Sint Eustatius niet toe.
Nee, plus dat deskundigen ook zeggen van ja, zo'n verbranding is overigens leuk voor restvuil.
Ja, niet alles kan erin.
Niet alles kan erin. Nee. En je moet naar een complete circulaire leefgemeenschap toe.
Ja.
Wil je dat kunnen waarmaken? Dat je zegt van we hebben geen vuilstort meer.
Ja, mag ik iets zeggen wat waarschijnlijk niet populair is over de circulaire economie?
Dat doe je wel eens vaker.
Ja, ik denk dat dat een luchtkasteel is. Wij moeten hier op het eiland accepteren. Wij kunnen niet naar een circulaire economie toewerken. Daar is de economie is daar te klein voor. Er zijn misschien bepaalde restafval stromen waar je iets mee kunt doen. Maar wat je ook niet wil is dat hier mensen plastic gaan zitten omsmelten in hun schuurtje, omdat ze zo circulair bezig zijn en ondertussen zichzelf vergiftigen.
Mm-hmm.
Afval, dat heb ik al meerdere keren gezegd, afval is gewoon een kostenpost.
Ja.
En afvoeren op een goede gescheiden manier, dus je moet wel hier beginnen lokaal met scheiden en dan gescheiden aanbieden. Afvoeren is in mijn optiek de enige juiste oplossing. Je zou kunnen zeggen van een kleine verbrandingsoven ergens op een plek waar niemand er last van heeft. Hè? Want er wordt ook wel eens geroepen dat wij als stichting voorstander van zijn dat alles richting BOPEC gaat. Ik ga geen locaties kiezen, daar gaan wij niet over. Maar we moeten zorgen dat er niemand overlast van heeft. Zelfs niet onze buren op Curaçao mogen geen overlast krijgen van onze afvalverbranding. Dat lijkt me ook niet de bedoeling.
Nou ja, goed, het lijkt me ook niet gezond om allemaal giftige dingen gewoon over zee.
Nee.
En dat daar de water in gaat.
Ja,
nou ja, dat deden we vroeger altijd.
Ja, natuurlijk.
Alle vuilnis werd gewoon de zee ingepleurd.
Ja. Ja.
Maar goed, we weten nu dat dat niet moet.
Dat is ook niet de goede manier. Nee,
aan de andere kant zijn er ook weer mensen die op die plekken nu de hele tijd op zoek zijn naar sea glass. Naar glas dat door de branding de hele tijd is afgeschuurd. Dus elk nadeel heeft zijn voordeel, weet je wel.
Maar het is maar voor een hele beperkte afvalstroom een goede oplossing. Voor de Heinekenflesjes.
Maar ik denk dat in de tijd dat we dat nog deden, was ook wel de schaalgrootte veel minder. Kijk, het is nooit goed. Dat is voortschrijdend inzicht, dat weten we nu. Maar ik bedoel, op een inwonersaantal van 4000 destijds. En wat was het afval toen? Mm-hmm. Als je kijkt, afval toen was waarschijnlijk ook heel anders dan nu. Afval toen bevatte waarschijnlijk veel minder plastic. Dat zou veel meer gewoon papieren zakken. De koffieprut, nou ook niet, want die ging op de planten. Weet je, we waren veel meer toen, als je het dan hebt over circulair enzovoort. Daar waren we denk ik toen veel beter in dan nu.
Plus dat ook heel veel apparatuur gewoon nog gerepareerd kon worden.
Ja. Dus.
En nu heb je natuurlijk, je hebt al sowieso veel meer apparatuur. Je hebt veel meer auto's op het eiland. Dus ook veel meer autoafval, veel meer accu's.
Daarom, dus dat kun je gewoon niet meer vergelijken.
Nou ja, ik zat er laatst met iemand anders over te praten. Ik heb op de ATS gezeten. Een van de schoolvakken was reparatie.
Ja.
Dan leer je van hoe je dus apparaten moest repareren.
Het is tegenwoordig bijna goedkoper om dingen te vervangen.
Sowieso.
Om te repareren. Ja, ik zie het aan mijn eigen wasmachine, die is nu kapot. En die reparatie die kost $500-600.
Ja,
daar ben ik maanden, misschien wel weken, misschien wel maanden op aan het wachten.
Ja.
Printplaatje, nee, dus, laat maar zitten.
Ik had nog een backup staan, gelukkig. Dus,
heel goed.
zo circulair ben ik dan weer.
Een backup wasmachine?
Ja, lang verhaal, daar hebben we nu geen tijd voor.
Oké, daar hebben we nu geen tijd voor, goed vooruit.
Ja, ik heb een guesthouse, die is nu niet bezet en daar staat een wasmachine.
Oh,
Oké.
Dat is toch niet zo'n lang verhaal?
Nee, hè? Soms kan ik het ook samenvatten.
Ik heb net ook gisteren een andere wasmachine gekregen.
Dus. Okay.
Dat is ook heel, heel goed gebeurd, want mijn wasmachine was stuk. En toen heeft mijn huisbaas haar wasmachine aan mij gegeven en zelf een nieuwe wasmachine gekocht.
Ook slim. Kijk, dit bedoel ik.
En wat heb je met die oude gedaan? In de kanoekoe gegooid? Of
nou, die is naar de ledvul gegaan.
Oh ja, keurig. Dat siertje.
Nee, die is gewoon naar de ledvul.
Juiste hokje terecht.
Nee, want ik moet eventjes een compliment geven. Bondrico kan de nieuwe wasmachine brengen. En die zei van, zullen we de oude eventjes naar de ledvul brengen?
Wauw, keurig.
Ja, dat zo hoort het.
Nou, dat echt heel netjes. Maar het punt is dus, hoe gaat het vanaf de ledvul op dit moment verder de recyclingketen in? En je kunt daar wel met de subsidie vanuit Den Haag een paar mooie scheidingsvakken neerleggen. Maar als je dan aan de achterkant niks geregeld hebt, ja, dan gaan we scheiden.
En
als het vol is,
maar...
ja, en als het vol is, dan scheppen we het op en dan gooien we het op de landfill.
Ik zei wel, die enorme berg met glas.
Ja, en die plastic die vorig jaar in november in brand is gevlogen, dat soort dingen. En ja, ik zie op dat gebied, ik ben het dinsdag
maar
geweest.
Maar is
Felibon
daar
weinig
verantwoordelijk voor?
Het lijkt mij dat de.
Ik weet het, nee, voor mij. Kijk, ik
de afvalinzameling is. Dat aan is Felibon uitbesteed. Ik weet niet hoe de rest van de keten ingericht
zover
zou moeten worden.
Zover ik me een beetje ingelezen heb, is daar ook nog wel wat te ontginnen en te ontdekken. Want zover ik weet, is Felibon inderdaad het bedrijf dat het afval ophaalt. Dat is een ophaalbedrijf. Maar het is niet een afvalverwerkingsbedrijf. En daar is natuurlijk, dat is allemaal grijs gebied. Want dan staat er een oven en die oven die functioneert niet. Enzovoort. Maar ik ben dus heel erg benieuwd.
Ze zijn ook wel verwerking. Want bedoel, al een paar jaar gaat het karton en papier van het eiland af. Dus dat wordt ook bewerkt.
Jawel, maar als SEC gezien naar de opdrachten. En ik denk dat als je gaat graven, dan denk ik dat je verrast zult zijn over het feit wat zij doen. Maar als je echt kijkt, het is het ophaal en niet het verwerken.
Mm-hmm.
Even puur SEC. Hè? En ik vind gewoon, hè, het is nu eenmaal zo ver waar we zijn en waar we staan. Dus het is niet dat ik nou zeg van two thumbs up. Maar ja, dat vind ik nog wel inderdaad een interessante. In hoeverre kun je inderdaad zeggen van oké, wie, wat en waar. Want het zijn twee verschillende dingen. Ik kan het ophalen, dan kan ik het nog bewaren. Dan moet het bewaren waarschijnlijk wel. Helemaal volgens wet en regelgeving. Daar ben ik alleen maar pro-pro. Maar dan, en dat laatste stukje maar dan, want dan moeten we het gaan verwerken. Oké, wiens verantwoordelijkheid is dat? Welk bedrijf moet dat doen of gaat dat doen? Of ze had dat moeten doen? Daar is voor mij best wel een grijs gebied, want ik krijg daar verschillende verhalen over.
Nou, één instantie die daar zeker verantwoordelijk voor is het eilandsbestuur.
Absoluut. Ja.
En die heeft niks gedaan.
Nee.
En dat is een beetje ook het waar wij de hele tijd mee geconfronteerd worden. Is dat iedereen wijst eigenlijk naar elkaar. Célibon zegt van wij hebben eigenlijk niet meer de middelen. We hebben de machinerie niet. Personeel moet nog opgeleid worden. OLB zegt de structuur is niet goed. Bonaire Holdingmaatschappij zit ertussen. Célibon die moet het toch doen met dit budget. Ze hebben al zo lang geen goedgekeurde jaarrekening aangeleverd. Allemaal van dat soort smoesjes, om het maar even zo te noemen. En we moeten vanuit Nederland nog geld krijgen. En kijk naar dit beleidsplan en dat. En ik denk allemaal neem gewoon je verantwoordelijkheid. En ga met z'n allen bij elkaar zitten, Den Haag en lokaal. En zeg jongens, we gaan dit zo oplossen in het belang van de natuur. En in het belang van de gezondheid van de bewoners.
Ik denk dat dit een mooi einde is. Voor dit onderdeel.
Voor de landfill.
Ja, want anders gaan we ook gewoon in herhaling. Want er is niet veel nieuws verder meer te melden. Het is een update wat er nu gebeurd is. En we gaan afwachten wat er weer verder gaat gebeuren.
Ja, dankjewel Jan. Blijf vooral zitten.
Ik kom vast weer een keer.
Zeker. 3 oktober. Zeker.
Blijf vooral zitten. We gaan nog een beetje nieuws bekijken. En jij bent ook altijd vrij kritisch. Ik denk dat één heel belangrijk ding. We hebben het er net al even over gehad. De korpschef, meneer Braaf, zegt motoroverlast Bonaire. Dat vraagt om structurele oplossingen. Dat lijkt mij een beetje een inkopper. Namelijk, ik zou denken de structurele oplossing is een beetje handhaven en die gasten gewoon van de weg plukken. Maar misschien ben ik daar een beetje te makkelijk in. Wat zegt meneer Braaf nog verder?
Meneer Braaf zegt van dat het inderdaad een probleem is. Er is één weekend geweest dat er dus de hele tijd scooters met politieagenten op scooters die kruis hebben gestaan bij het MCB-gebouw. Daar de kajak.
Kan niet.
Nee, niet Kaai Kranden, maar daar naar de. Nou, hoe heet die nou? Kaai Corso.
Oh ja.
Daar verzamelen mensen zich altijd. Daar zijn ze met één weekend met politiemensen gaan staan. Toen was het inderdaad de hele overlast over. Maar de volgende weekend was, en dat was het afgelopen weekend, was dat dus niet meer zo. En er zijn heel veel filmpjes gemaakt van bewoners die dus daarvoor allemaal de overlast hadden. Er zijn dus gewoon wraakacties genomen van motoren die dus de hele tijd voor die huizen dus hun gaskraan opendraaiden.
Ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk.
En daar zijn dus heel veel klachten over gekomen. Korsjef Alwin Braaf reageert erop van hij begrijpt de zorgen. Het gaat om een kleine groep weggebruikers maar de impact op bewoners is groot. Het gedrag is ondermijnend voor de autoriteit en het veiligheidsgevoel. Daar heeft Zagerber Soliana trouwens ook nog wat over gezegd. Hij zegt ook als politiechef van wij hebben als politie daar eigenlijk weinig middelen en instrumenten voor om daar echt iets tegen te doen. Wij kunnen preventief surveilleren, maar daar hebben we eigenlijk de capaciteit niet voor, want het is gigantisch. Ik geloof dat er inderdaad iets van 41 agenten zou moeten zijn. Er zijn er op dit moment vast 11. En daar zijn er wel 10 agenten uit Nederland gekomen om te helpen. Maar ook dat is in feite een druppel op de gloeiende plaat. Ze hebben gewoon de capaciteit niet om 's avonds echt gewoon uitgebreid te patrouilleren en te surveilleren. En gewoon op dit soort plekken te gaan staan. He, want ik denk dat als je van een uur of 9 s'avonds tot een uur of 3 s'nachts gewoon daar zorgt dat er altijd agenten in de buurt zijn. Dat je in feite van de overlast af bent.
Nou, ja, maar zijn we niet voorbij preventief wat dat betreft? Moeten we niet gewoon zeggen van luister eens, nou kost het je motor?
Daar zegt Braaf van ja, dat kan, maar dat kunnen wij als politie niet doen. Dat moet dan Openbaar Ministerie en de rechter doen.
Ja, maar wat ik mij dus afvraag.
En dat kost tijd.
Als ik zo'n motor kijk, we hebben het niet over de Harley Club en whatever. De motoren die daar staan, daar kan ik me niet van de indruk onttrekken. A, ik denk dat de helft geen motorrijbewijs heeft.
Ik denk dat ze niet legaal zijn.
B, denk ik dat als je de motor inderdaad na gaat kijken en je zou hem op de rollenbank zetten, dan ben je al klaar. Er ontbreekt van alles aan. Ik vraag me af of inderdaad je met een motor met zo'n hele verlengde achteras ook op de openbare weg mag. Als je nou puur echt alleen maar naar wet en regelgeving kijkt, denk ik dat er best wel wat handvaten
maar
zijn.
Ook dan
waarbij
moet je, dus
je dan
zorgen,
zou kunnen zeggen van dat, nou, daar gaan wij wat aan doen.
Dat kan je alleen doen als je op de hete taart betrapt.
Nee, je hoeft niet heet te hebben. Op het moment dat ik als politie en ik zie daar een voertuig waarvan ik denk, hoe ziet dat voertuig eruit en dit is heel erg raar. Dan kan ik zeggen van oké, van wie is dat voertuig? Hij staat ernaast. En dat, ja, precies.
Dat is heterdaad.
Ja, goed.
En er rijdt op het ogenblik in Bonaire 's nachts 1 patrouillewagen rond.
Nee, maar ik bedoel, op het moment dat je weet dat iemand dat voertuig bezit. Want het gaat niet alleen maar om het samenscholen. Het gaat überhaupt ook inderdaad over het rijden op motoren.
Ieder voertuig in mijn garage zetten?
Als jij op je eigen
garage zetten, absoluut.
Als je op eigen terrein die motor hebt staan, is het niet illegaal. Pas als je op de openbare weg en daarin betrapt wordt, dan pas
correct.
Is het illegaal.
Maar dat,
Nee, ik kan me niet. Ik snap dat het allemaal heel ingewikkeld is. En ik maak mezelf natuurlijk wederom niet populair als ik dit zo zeg. Maar ik vind het een beetje. Ja, ik ben altijd op zoek naar. Ik snap het. En het gaat om mankracht. Maar het gaat ook om wat kun je wel en wat kun je niet. En ik denk dat er wel manieren zouden zijn om in elk geval. Nou, iets te kunnen doen en een signaal te kunnen geven. Want ik heb nu het idee dat er ook geen signaal is.
Een van de manieren om hete data te betrappen is daar camera's hangen.
Er dan camera's hangen.
Is dat niet een beetje chasing a moving target? Want ja, zo'n motor is verplaatsbaar. Dus ja, ze gaan dan niet meer op die hoek staan. Gaan ze op een andere hoek staan.
Ja, absoluut.
Ik denk dat het ook een beetje is van, joh, geef ze dan de ruimte tussen die en die tijdstippen. En dan
zorg dat ze echt een racebaan krijgen.
Ja, ga
maar
lekker los.
Maar er is natuurlijk, er is van alles. Er is ook wat gebouwd bij Onima. En oké, dat is dan nog niet helemaal ideaal. Maar ik denk dat het vooral gaat om het bij elkaar hangen. Om het zien en gezien worden. Ja. Om toch het publiek. Ja. Ik denk dat wij hier nu over praten. Maar ik bedoel, er zijn wat horecagelegenen omheen. En heel veel mensen die daar vertoeven, vinden het machtig interessant. Maar het ziet er op zich ook nog allemaal heel erg leuk uit. Zolang ze daar alleen maar staan te staan en lekker met een biertje en verder niks doen, is er ook weinig aan de hand.
Sint Eustatius heeft dus nu daar de conclusie uitgetrokken. Die gaan dus in officiële racebaan, die ook lang genoeg is inderdaad om inderdaad dit soort...
ik vraag me dus werkelijk af...
Lang genoeg
dat,
om te verongelukken.
Ja, ook dat. Ja, maar goed. Weet je, dan moet je dus het wel zo maken dat mensen dat heel erg leuk vinden om dan daar te komen. Want het gaat natuurlijk ook om het zien en gezien worden. En niet alleen maar jouw mede motorrijder.
Ja, maar dat is het probleem. Dat is het probleem. Die gasten die zijn er alleen maar om gezien en gezien te worden.
Ja, maar er is niks mis mee.
En dat is, nou ja, er is niks mis mee. Behalve dat dat dus de overlast veroorzaakt.
Ja, dat
want dat is namelijk niet wat ze op die plek moeten doen. Hetzelfde probleem hebben we met die waterscooters. Die zijn ook allemaal leuk en aardig, zo'n waterscooter. Maar je wil gezien worden. Dus gaan die gasten dicht bij de stranden zitten, waar de zwemmers zijn. En dat verzorgt weer voor gevaarlijke situaties. En dat is hiermee hetzelfde. Want we hebben bij Onima hebben we inderdaad dat hele ding daar gebouwd. Er is nooit iemand.
Nooit.
Maar ze waren altijd aan het klagen van ja, we zijn lekker aan het racen op de keierstaatjes van Eps.
Iedereen die een beetje verstand van motorsport heeft, zegt van die baan in Onima slaat nergens op.
Nou, nee. Oké, prima. Maar maak dan nu even een stukje waar ze inderdaad kunnen racen wat ze willen. Want die baan, dat is fieveren. En dan kunnen ze onder elkaar, in ieder geval de mensen die het interesseert, die kunnen erbij zijn. Die kunnen zien hoe je daar aan het fieveren bent. Maar dat doen ze niet. Nee, dat kiezen ze natuurlijk weer uit om dat te doen hoe heet ze tegenwoordig? De jungle.
Ja.
Ah, er komt binnenkort wel een oplossing, denk ik. Want binnenkort zijn gemeenteraadsverkiezingen. Dus,
niet de jungle, Bucket.
Denk je? Ja. 2027
bij de Bucket ook, ja.
2027. Maar het is overlast. En ik, ik vind het ook. Ik vind het gevaarlijk. Er gebeuren veel ongelukken. En ik vraag me inderdaad af of iedereen die daar staat echt weet wat ze aan het doen zijn. Maar ja.
Je zat er maar wonen met kleine kinderen die liggen te slapen. Ja. En al die motoren.
Bijvoorbeeld.
Nou ja, ik heb filmpjes gezien inderdaad dat gewoon normaal passerend verkeer daar dus doorheen moest laveren. Levensgevaarlijk.
Ja.
Ja, het creëert hele onveilige situaties. Absoluut.
Ik vind dat ze bij de bucket gewoon waterballonnen moeten uitdelen. Waarmee je mag gooien.
Ik denk dat veel mensen die bij de bucket staan het eigenlijk allemaal wel heel erg leuk vinden. Want ik denk inderdaad dat ze best ook hun publiek hebben die het allemaal heel interessant vinden. Ik denk dat er meer mensen zijn die dit gewoon leuk vinden en van de sfeer genieten. Dan dat er mensen zijn die er werkelijk zo denken over als wat wij nu ventileren.
Ja. Maar ja, dan krijgen we dus zometeen dat als er dan gehandhaafd wordt, dat ze bij de bucket gaan lopen zadenken van ja, maar nou zijn we ons publiek kwijt.
Dat weet ik ook weer niet. Dat is dan wel weer de andere kant. Maar ja.
In ieder geval wat Braaf zegt is van we kunnen eigenlijk niet zo heel veel doen. Maar blijf vooral wel als er klachten zijn daar melding van maken.
Nou, oké dan. Dat doen we dan.
Dat doen we dan. Hebben we nog iets anders? Want het is 4 minuten voor dat het eigenlijk 2 uur is. En dan zijn wij weg.
Nou, wat ik wel interessant vind en eigenlijk misschien als we het dan toch hebben, want Martijn die gaat naar Nederland en we hadden een dag van de pers. Martijn, we gaan je heel erg missen, maar wat ga je nou eigenlijk nog 1 keer in een nutshell doen daar in Nederland? Want volgens mij weten heel veel mensen dat helemaal niet. Nutshell.
Er is in Nederland voor het eerst dit jaar een journalistenfestival. 2 dagen lang allemaal dingen met journalisten, journalistiek. Allemaal verschillende onderwerpen. AI bij journalistiek. Geweld bij journalistiek. Wat doe je hiermee? Wat doe je daarmee? En er is 1 daarvan. Is een meeting tussen journalisten van de Caribe en journalisten uit Nederland. Dat is door het Fonds Bijzondere Projecten. Journalistieke project is dat gedaan. Dat fonds is hier geweest omdat zij dus ook de Caribe heel duidelijk willen betrekken bij de journalistiek in Nederland. En het is een ontmoeting tussen om meer begrip over de bier. Er zijn mensen vanuit Caribe, 6 mensen zijn uit Caribe gevraagd om dat te doen. Nog een stuk of 6, 7 mensen die met Caribische achtergronden die in Nederland wonen. En het wordt een gesprek tussen Nederlandse en Caribische journalisten. Daarna als slot een lunch gezamenlijk om. Ja,
maar jij mag het in, want je zei het is 2 dagen. Dus jij gaat ook deelnemen aan alle andere activiteiten die er zijn.
Ja, op de vrijdag zal ik inderdaad voornamelijk bezig zijn en met die meeting. En daarna met proberen toch nog een Nederlandse op de klippen te maken. Zaterdag ga ik nog een aantal dingen bezoeken. Ja,
of dat lukt, hoor je het natuurlijk pas volgende week.
Ja, want er is nog problemen over de apparatuur en nog problemen over de locatie. Dus,
kijk, even voor de luisteraar. Hè. Weet je, in Nederland is ook niet altijd alles zomaar geregeld. En hier flikken wij het toch maar. Want nou ja, hier is Martijn gewoon met zijn spulletje naartoe gekomen. Hè, naar flamingo diving. En we hebben het wel gered.
Ja, het is ook typisch Nederlands. Want ze zeggen allemaal van, ja, maar dit is te laat. Je had eerder moeten komen.
Oh,
maar hier is het altijd van, tuurlijk, probeer maar. Kijk maar.
En dan denken
nodig,
wij dat we niet in de lucht zijn. En dan zijn we gewoon wel in de lucht. Maar je gaat ons wel een beetje goed vertegenwoordigen.
Ja. Ik ga mijn uiterste best doen.
Oké. Martijn goed. Heeft ook al gevraagd waar hij het over moet hebben. Dus we hebben hem al gevoed met wat goede onderwerpen.
Dat weet hij zelf goed genoeg. Dit was Op de Klippen, lieve mensen. Dit is de laatste reguliere Op de Klippen op Mega Hit FM. Judith en ik zullen niet meer te horen zijn hier op Mega Hit FM. Tenzij misschien hier en daar een reclame dingetje. Over 3 weken zijn wij terug op Mega Classics. Martijn gaat proberen volgende week nog een keer live vanuit Nederland te komen. Maar voor nu zeggen wij hier op Mega Hit FM voor het allerlaatst.
Ajootje, cadeautje.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!